Dames en heren, hartelijk welkom bij de raadsvergadering van de gemeente Nieuwegein van 24 september 2020. Ik begin zoals gebruikelijk met een moment van stilte voor bezinning of gebed. Dank u wel. Ik heet u van harte welkom. Ik heet ook de kijkers thuis van harte welkom die mee kunnen kijken met de livestream. En ik heb een paar berichten van verhindering gekregen. Mevrouw Peters, de heer Stekelenburg en de heer Verdam zijn verhinderd vanwege verkoudheidsverschijnselen. En verder heb ik bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Baktali en de heer Monroy. Volgens mij is iedereen verder aanwezig. Hartelijk welkom. Ik wil nog een paar huishoudelijke mededelingen doen. We zitten in coronatijd, dat is dagelijks in het nieuws, dat weet u. Daarom zitten we ook in deze zaal op gepaste afstand, 1,5 meter per persoon allemaal. En het verzoek is om zoveel mogelijk op uw plaatsen te blijven. Mocht u om welke reden dan ook tijdens de vergadering de zaal even moeten verlaten, dan de vraag is om via de looproute de kortste weg naar buiten te lopen en via de aangegeven looproute ook weer naar uw plaats terug te gaan als u terugkomt. U heeft koffie, thee, water en dergelijke bij de ingang zelf meegenomen. De vraag is ook als u na afloop van de vergadering, of u na afloop van de vergadering de zaak ook wel mee wil nemen en buiten op de daartoe aangewezen plaats dat kunt achterlaten. Tijdens de vergadering kunt u zelf, als het nodig is, als u nodig vindt, uw werkplek reinigen. Daarvoor staan middelen op tafel. En nog een mededeling dat wij weer zullen stemmen na de beraadslagingen, dus niet aan het eind alle stemmingen, maar per onderwerp zullen stemmen. Dan zijn dat de mededelingen die ik aan de voorkant te doen heb. Dan kom ik bij het vragenhalfuur en de heer Schat heeft aangegeven vragen te willen stellen. De heer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als eerste wil ik op aansluiting van uw mededeling de Griffie hartelijk danken en de medewerkers voor het inrichten van deze vergaderzaal, zodat het toch mogelijk is voor ons om te vergaderen in achtneming van de coronaregels. En tevens wil ik gebruik maken van de gelegenheid om ons fractielid te feliciteren die genoemd is in de Tweede Kamer, Mark Snoer. De Nieuwegeinse VVD spreekt zijn bezorgdheid over de meest recente ontwikkelingen van het coronavirus. Er is nu echt sprake van een tweede golf. Wij doen dan ook een beroep op een ieder om zijn bijdrage te leveren door zich te houden aan de maatregelen van Rijk en Regio, om zo de gevolgen tot een minimum te beperken. We leven mee met de mensen die hier direct mee te maken hebben en de meest vervelende consequenties hiervan hebben moeten meemaken, zoals het verlies van dierbaren. Ik heb de volgende vragen. Kan de burgemeester ons bijpraten omtrent de actualiteit, omtrent de tweede uitbraak van het coronavirus? Kan de burgemeester aangeven of de inwoners van Nieuwegein de gevraagde maatregelen op de juiste manier naleven en of er problemen zijn met de handhaven hiervan? Bijvoorbeeld voldoende capaciteit en werkt de gemeente ook samen met andere organisaties die bouwcapaciteit beschikbaar hebben. Zijn de landelijke en lokale maatregelen op dit moment voldoende of verwacht de burgemeester dat binnen korte termijn aanvullende maatregelen nodig zullen zijn? Zo ja, waar denkt de burgemeester dan aan? Ziet de burgemeester een taak voor de raad om een bijdrage te leveren tegen het oprukkende virus? Dank u wel.
Dank u wel voor uw vragen. De bezorgdheid deel ik. Bedeelt volgens mij iedereen, ook alle burgemeesters die ook regelmatig met elkaar confereren binnen de provincie Utrecht. Bijpraten, ja, ik kan er heel lang over zijn, maar ik kan u ook verwijzen naar bijna alles wat dagelijks in het nieuws is. Ik weet wel dat misschien de meest actuele gegevens dat het aantal besmettingen in Nieuwegein ook stijgt. Verleden week was dat nog ongeveer 7 per dag. Gisteren waren het er 10 en vandaag waren het er 14. Dus die stijgende lijn doen we mee in gewoon in de regio en zoals het elders ook gaat. Wij informeren u ook wekelijks met de GGD-mededelingen. Dan ziet u de cijfers van de laatste week die de GGD publiceert, zodat u dat ook kan volgen. Dan vraagt u of de inwoners de maatregelen op de juiste manier naleven. Onze handhavers en de politie hebben de indruk dat in Nieuwegein de maatregelen over het algemeen door de meeste mensen goed worden nageleefd. Dat wil niet zeggen dat er op allerlei momenten ook situaties zijn dat niet helemaal conform die regels is. als het gaat over de handhaving, vraagt u hoe staat het met de handhaving? Zijn er problemen bij de handhaving? Zowel politie als onze BOA's melden dat ze geen problemen hebben bij het aanspreken en het handhaven van de mensen en de ondernemers en bij het handhaven van de regels. Als u zegt van, is er voldoende handhaving, kunt u altijd overal zijn? Dat lukt nooit bij handhaving, je kan nooit altijd overal zijn. Wat we wel afgesproken hebben, dat we risicogestuurd handhaven. Dat wil zeggen, daar waar we verwachten dat de kans het grootst is dat men zich niet aan regels houden, dat we daar eerder gaan kijken dan op plekken waar we dat niet verwachten. Dat is ook een afspraak die in de regio met elkaar gemaakt is. Zijn de landelijke en lokale maatregelen op dit moment voldoende of verwacht de burgemeester dat op binnenkort termijn aanvullende maatregelen nodig zijn? Niet dat we het daar... We hebben vanochtend daar wel met het regionaal beleidsteam over gesproken. Wij denken dat er nieuwe maatregelen van het Rijk zullen komen, maar we weten dat niet. Er zijn op dit moment geen concrete maatregelen bekend die verder ingevoerd zullen worden. Wat we wel afgesproken hebben is dat we nog nadrukkelijker iedereen zullen gaan vragen om zich aan de maatregelen te houden die vastgesteld zijn. En als dat onvoldoende gaat werken, ja, dan sluit ik niet uit dat we moeten komen tot extra aanvullende maatregelen. En dus aan de inwoners en ondernemers zelf om zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden die er nu zijn, om daarmee te voorkomen dat er strengere maatregelen straks moeten zijn. Maar volgens mij vertel ik niks nieuws. Volgens mij is dat ook het bericht wat al een paar dagen bijna iedere avond, of vrijwel, ik denk iedere avond op televisie te volgen is op in de verschillende nieuwsuitzendingen. Waar denk ik dan aan? Ik denk persoonlijk zelf niet direct ergens aan, maar dan kan me best voorstellen dat maatregelen die we inmiddels afgeschaald hebben, dat die misschien weer terugkomen. Maar we wachten wat dat betreft ook af wat de aanwijzingen van de minister zijn, die in eerste instantie natuurlijk verantwoordelijk is voor het aangeven van welke maatregelen noodzakelijk zijn. Ziet de burgemeester een taak voor de raad om een bijdrage te leveren tegen het oprukkende virus? Ja, ik zou u al graag willen oproepen in uw omgeving, om in uw eigen netwerken, de oproep te blijven doen, houdt u aan de maatregelen die voorgesteld zijn. Ze zijn niet overbodig, ze zijn niet onzinnig. Ze zijn echt nodig om te zorgen dat de besmettingen niet dramatisch verder toe gaan nemen. Want we zien nu de besmettingen toenemen. We zien inmiddels de ziekenhuisopname 2 weken erachteraan toenemen. De eerste stijging van de overledenen zie je ook. Als het op deze manier doorgaat, dan is te voorzien, en er worden geen mensen houden zich slecht aan de maatregelen, dat is te voorzien dat we heel snel weer in de situatie van het begin van het jaar komen. En dat willen we geen van allen. En ik roep u eigenlijk allemaal op, en ik probeer dat ook zoveel mogelijk te doen, in onze eigen omgeving, in onze eigen netwerken, steeds mensen te wijzen op houdt u aan de regels. Want dat helpt ons om zo snel mogelijk het virus onder controle te krijgen. Kijk of de heer Schat nog een aanvullende vraag heeft en dan nog andere.
Voorzitter, hartelijk dank voor uw beantwoording. Het is met name ook bedoeld om gewoon samen eens een keertje gewoon over dit onderwerp te praten, zonder in herhalingen te vallen van wat al in de media wordt gedeeld. De VVD heeft onder andere recent nog vragen gesteld over het manifest wat u heeft ondertekend met de daarin genoemde maatregelen rondom probleemwijken en de overlastgevende jeugd. Wat kan de meester hierover als update geven? Wat is de meerwaarde geweest voor Nieuwegein om het manifest te ondertekenen? En hoe gaat het om met het zwerfvuil in Nieuwegein? En wil de burgemeester dit soort zaken ook meenemen in de reguliere coronaberichtgeving?
Kijken of er nog andere aanvullende vragen zijn. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Wij hebben al diverse keren op de markt gezien dat het enorm druk is en dat mensen zich niet aan de regels houden. Kunt u toezeggen dat daar meer handhavers gaan lopen op zaterdag?
Eerst de vraag, als er verder geen vragen zijn, vragen van de heer Horst.
Dank u voorzitter. Ik zou u willen vragen, of ik zou de burgemeester, sorry, willen vragen, in hoeverre, kijk, wat we zien is dat er ook wordt gekeken in sommige regio's om jongeren te betrekken bij het vormgeven van campagnes gericht op jongeren. Of andere groepen gericht te vragen mee te helpen bij het vormgeven van campagnes gericht op hun eigen ja, subgroep zeg maar in de samenleving. In hoeverre wordt daar in de regio Utrecht en specifiek ook hier in Nieuwegein ook aangedacht? Ik heb geluiden opgevangen dat daar in Utrecht naar wordt gekeken met betrekking tot bijvoorbeeld studenten. Maar ja, dat is voor Nieuwegein wat minder relevant. Maar bijvoorbeeld jongeren zou ik me wel kunnen voorstellen. We doen meer op dat vlak. Dus misschien is het ook mooi om hier ook jongeren bij te betrekken. Op hoe kunnen we nou jongeren bereiken waar het gaat om het je houden aan de coronamaatregelen. Dank u wel.
Andere nog met aanvullende vragen? Zo niet. Dan de vraag van de heer Schat over manifest. Ik kan u zeggen dat dat vruchten afgeworpen heeft. Dat inmiddels een bedrag van behoorlijk wat tonnen richting gemeente Nieuwegein komt. Ik kijk even naar de heer Adriaan. Volgens mij was het ongeveer 7,5 ton wat toegezegd is. Waar we er in kunnen zetten op de thema's die genoemd zijn in het manifest. En we hebben daar ook over contact met het ministerie in Den Haag. En ook met, ikzelf in ieder geval, met een politieke partij die mij benaderde om te vragen wat we met het manifest beogen. Over zwerfvuil, de vraag, ja, het eerste deze week dat wij het signaal kregen dat het zwerfvuil iets toe te nemen is, dat kwam vanuit onze BOA's. Daar hebben we de afgelopen zomer weinig van gehad. En ook dat het weer drukker zou worden op het vuilstation. We monitoren dat. Ik vraag me wel af in hoever welke zaken we allemaal moeten opnemen in de coronamonitor. Want die is tot nog toe echt specifiek gericht op alles wat direct met corona te maken heeft. Dat wil ik nog eens even overwegen of we dat allemaal in die coronamonitor moeten stoppen. Want als u met z'n allen van alles gaat vragen wat we iedere week moeten gaan verantwoorden, dan gaat daar ook wel heel veel in zitten. Als er iets opvallends is, kan ik u wel toezeggen dat we dat dan in die monitor zullen melden. Maar als het binnen bepaalde grenzen blijft, dan hoop ik dat u instemt met het feit dat we dat niet elke keer specifiek zullen melden. Dan mevrouw Verbeek, u krijgt binnenkort antwoord op de vragen die u gesteld heeft voor de markt. Dus ja, uw waarneming is uw waarneming. Als ik onze BOA's vraag hoe gaat het op de markt en in de stad, dan hoor ik dat zij over het algemeen vinden dat de mensen zich daar over het algemeen goed aan de regels houden. Maar we zullen verder ingaan op uw vragen bij de artikel 42 vragen die u heeft gesteld. En dan de vraag van de heer Horst om jongeren te betrekken. Een van de redenen dat wij afgelopen zomer het Geina jongerenprogramma hebben gedaan, was gebaseerd om juist jongeren direct daarbij te betrekken. En we hebben goede contacten met de jongeren. En ik merk wel zelf dat je wel heel specifiek moet zijn als je het hebt over jongeren. Want wij hebben het van de zomer gehad over jongeren en dan ging het over tot 18 jaar. Als je het over studenten hebt, dan heb je het over 18 tot pakweg 25. Maar als je zegt de besmettingen nemen toe bij jongeren, dan wordt vaak tot en met 40 benoemd. Dus het begrip jongeren is best breed. Maar ik denk dat het goed is en onze afdeling communicatie denkt ook na over, ook samen met in de regio met andere communicatieafdelingen van andere gemeenten, hoe we de desbetreffende doelgroep ook goed kunnen betrekken bij het bereiken van de boodschap. Dan sluit ik daarmee het vragenhalf uurtje af. Kom ik bij agenda punt 3. Vaststellen van de agenda. Ik heb geen vraag gekregen bij dit agendapunt, maar kijk nog even rond of dat nog steeds zo is. Kunt u instemmen met de agenda? Als dat zo is, dan gaan we de agenda op die manier afhandelen. Met dien verstande dat ik heb gezien dat de SP een motie vreemd in wil dienen. En ik stel voor om die aan het eind van de agenda toe te voegen, dus na agenda punt 14.
Voorzitter, wat is het onderwerp?
Mag ik? Ik heb hem zo niet paraat. Kijk even naar de SP-fractie. Hij ligt denk ik ook bij in het setje, denk ik. U kunt hem lezen en ik doe een kleine voorspelling. Ik denk dat hij pas maandagavond aan de beurt is. Dan ga ik naar agenda punt 4. Voorstel over de benoeming en beëdiging van mevrouw Gravenbeek van de fractie Wereldsbelang Belang tot commissielid. Ik zou eerst de voorzitter van de commissie van de geloofsbrieven het woord willen geven. Dat is mevrouw Vizé, heb ik begrepen.
Dat klopt, voorzitter. Dank u wel. De commissie geloofsbrieven is bij elkaar gekomen en heeft alle verplichte en aangeleverde documenten bekeken en besproken. Op basis daarvan zien wij geen bezwaar om mevrouw Gravenbeek te benoemen en te beëdigen tot commissielid. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zou ik willen vragen of mevrouw Gravenbeek de zaal zou willen binnentreden en hiervoor wil gaan staan. En ik vraag u ook om te gaan staan, zodat we de beëdiging kunnen doen. Ja, dat doet deze microfoon het. Doe deze. Ik pak deze wel. Ja, de looproute betekent dat het een hele wandeling is naar deze plek hiervoor. Welkom mevrouw Gravenbeek. U heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. Dat betekent dat ik hem zo meteen zal voorlezen. En ik vraag als ik die voorgelezen heb aan u om te zeggen dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot lid van een raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar ik ook.
Dan ben u bij deze beëdigd. Van harte gefeliciteerd. We gaan niet feliciteren, dat mag niet. We gaan geen handen geven. Er staan hier ergens bloemen, zowel van de raad als van uw fractie. Die mag u zelf meenemen, want het voelt allemaal onhandig. Maar gefeliciteerd. De voorstel tot wijziging van de besluitenlijst. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijsten van de vergadering van 2 juli en 9 juli van 2020 met een voortzetting op 13 juli 2020. Ik heb geen voorstellen ontvangen om de besluitenlijst gewijzigd vast te stellen. Als niemand verder een opmerking daarbij heeft, dan stel ik bij deze vast dat de besluitenlijsten zijn vastgesteld. Dan kom ik bij de lijst van ingekomen stukken. Dat is een hele lange lijst. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met een lange vakantieperiode die hier aan vooraf is gegaan. Maar het voorstel is om de stukken 1-1 tot en met 1-37 voor kennisgeving aan te nemen.
Voorzitter.
De heer Hak.
Voorzitter, ik had het afgestemd al met de griffier, met het verzoek om alles wat onder 1.5 staat vermeld naar categorie 3 te verplaatsen, omdat dat toegezegd is in de vorige avond van de raad, dat over dat rapport in de raad gesproken zou worden. En mijn verzoek is om alles wat te maken heeft met categorie 1.6 over het vrijwilligershuis, om advies te vragen aan het college.
1.5, dat is inderdaad een toezegging gedaan door de wethouder, dus die komt met een pre-advies naar het college en dan komt er een voorstel naar uw raad. Bij 1.6... is mij niet helemaal duidelijk want een pre-advies van het college, maar het is volgens mij een mededeling. Wat wil u precies met dat ingekomen stuk?
Ik zou graag de mening horen van het college op het standpunt van het bestuur van het vrijwilligerswerk.
Ik weet dat er ook vragen volgens mij van de VVD-fractie ingediend zijn daarover. Ik denk dat we mee kunnen nemen in die beantwoording van die vragen wat de opvatting van het college is. En als dat nog aanleiding is om daarna dan met het college over van gedachten te wisselen, dan weet u hoe u dat kan agenderen. Zou dat op die manier kunnen?
Uitstekend, voorzitter.
Ja. Dan de heer Elias.
Ja, ik zou graag het jaarverslag werk en inkomen lekstromen graag op de agenda gezien van de avond van de raad. Ik weet niet of dat hier benoemd moet worden, maar dat wil ik wel graag.
Ja, u weet dat u dan even het verzoek moet indienen bij via de griffie bij de presidium. En het presidium bepaalt dan op welk moment dat eventueel geagendeerd kan gaan worden.
Helemaal goed.
En mevrouw Van der Heuvel?
Ja, ik wil toch even aanvullen op wat meneer Hak zegt over 1.6. Want er is duidelijk dat de brief van Vrijwilligershuis ook aan het college is. Dus wij zouden toch ook wel heel graag willen weten wat het antwoord of de reactie van het college is. Dus ik weet niet of die artikel 42 vragen daar genoeg informatie over geven. Anders zou ik het toch iets meer van het college willen horen daarover.
Ik neem dat. Kijk even.
Naar categorie 4 zou ik zeggen.
Ja, misschien dat u daar even wat over kan zeggen. Want even een dagje op deze plaats nemen.
Ja, dank. Misschien twee dingen. Er is in, ik meen juli, ik heb niet meer de datum precies voor ogen. Zijn er eerder ook artikel 42 vragen opengesteld. Toen is de brief meegestuurd en de reactie van het college. Dus toen is er een reactie geweest. En er ligt inmiddels ook een andere artikel 42 brief. Die gaat ook over hetzelfde onderwerp. Dus die is nog in behandeling.
Zou ik zo mogen vragen, mevrouw Van Heuvel, dat u even nog... Want dus, ik had ook helemaal niet helemaal scherp dat u even kijkt naar welke stuk u nog heeft. Als er nog aanvullende vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met de wethouder daarover. Geen andere opmerkingen bij de lijst van ingekomen stukken. Dan kom ik bij het voorstel over het rapport Rekenkamercommissie over de quickscan fiscale processen. Wie wenst daarover het te woord te voeren? Mevrouw Spalburg, de heer Dijkstra, mevrouw Van Schaik, de heer Weukes, de heer Verhaar, de heer Hak. Ja, moet goed kijken in die grote zaal, dat hoef ik niemand mis. Dan begin ik bij mevrouw Spalburg.
Dank u wel. De PvdA heeft begrepen dat de aanbevelingen 1a, b en c al min of meer zijn verwerkt in het Task Control Framework. Bij punt 1d geeft het college aan dat ze bij de begroting met een uitbreiding van capaciteit komt voor het Task Force Framework. De wijze waarop de uitbreiding hiervan vorm moet krijgen, vinden wij een zaak van de organisatie en niet van de raad. Kan de wethouder aangeven hoe hij hier vorm aan wil geven? En punt 1e lijkt ons niets toe te voegen, daar dit één keer per vier jaar een fiscaal verhaal is. Liever gaan wij mee met het voorstel van het college. Zij verbetert de informatieketen. Verder wil ze de informatievoorziening over fiscale aspecten aan de raad verbeteren. En bij raadsvoorstellen, bij onderwerpen waar sprake is van fiscale consequenties, hier expliciet in de financiële paragraaf aandacht aan besteden. Wij zijn niet overtuigd van de wijze waarop voorstel 1e nu wordt voorgesteld. Ons inziens is het college op de goede weg, neemt zij voor een deel de aanbevelingen over en geeft haar eigen invulling eraan. Wij vinden niet dat wij op de stoel van de organisatie moeten gaan zitten, bijvoorbeeld met het opzetten van allerlei overleginstructuren. Ook kan bij dat raadsvoorstellen aandacht aan de fiscale aspecten voor het voorstel worden gedeeld met de raad, vinden wij beter. Want dan krijg je het op het moment dat het speelt, dan één keer per vier jaar een beleidsstuk met daarin de fiscale wetgeving. Dat was het voor deze.
Dank u wel, mevrouw Spalburg. De heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Wij zijn blij met de resultaten van deze quickscan en de adviezen van de Rekenkamer. Wij als raad hebben hierom gevraagd, doordat de gemeente een naheffingsaanslag BTW heeft moeten betalen van maar liefst 4,6 miljoen euro. Wij zijn ook blij dat de organisatie zo snel aan de slag is gegaan met het Tax Framework Control om de BTW-problematiek aan te pakken. Complimenten hiervoor voor de wethouder. Maar de vraag is of het genoeg is. Ja, het is genoeg als je een middenmoot wil zijn. Nee, als je volledig in controle wil zijn en als je als raad goed geïnformeerd wil worden om onze controlerende en kaderstellende rol in te vullen. Beste voorzitter, collega's en kijkers, fiscaliteit gaat verder dan alleen BTW. Het gaat ook over vennootschapsbelasting en loonheffingen. Kortom, het is een zeer ingewikkelde materie en dat blijkt ook wel uit de jarenlange discussie tussen de gemeente en de belasting over deze naheffing. Uit de quickscan blijkt duidelijk dat als het gaat om vennootschapsbelasting en loonheffing, bijna alle zijn in het proces, controle en borging in het rood staan. Dat betekent veel risico's of fouten, je bent niet in controle en dat betekent dat je als organisatie kwetsbaar bent. En als je dit dan optelt bij het feit dat de Belastingdienst streng is gaan controleren en een formele relatie heeft gekregen met de gemeente, dan moeten we alles in de werk stellen om meer naheffingen te voorkomen. En die controle van de belasting is stevig. U heeft het allemaal gehoord, die aanwezig was bij de avond van de raad. Tegenwoordig wordt er een dump van een groot boek gevraagd. Alle kosten worden op een rij gezet en in mootjes van bijvoorbeeld 50.000 euro gehakt. Er wordt dan één bonnetje uit zo'n mootje gehakt en is het bonnetje fout verwerkt, dan wordt die hele 50.000 euro als fout gezien en dan krijg je dan een naheffing over. En zo, dat gaf Fiscaliade ook al aan, kan een bonnetje van 25 euro leiden tot een naheffing van 3 ton. 3 ton belastinggeld. Daarom is het zo belangrijk dat we risico's of fouten zo klein mogelijk maken en de adviezen van de Rekenkamer overnemen. Inclusief 1D en 1E. Want wet en regelgeving, want binnen de wet en regelgeving zijn er nog genoeg keuzes te maken en het is onze taak als raadslid om daarin kaders te stellen. En dus daarom onze rol als raadslid om voor het gehele voorstel te stemmen.
De heer Beukes.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een duidelijk en helder rapport van bureau Berenschot ontvangen. Het is goed om te lezen dat binnen de ambtelijke organisatie verschillende aanbevelingen al zijn overgenomen. Maar er zijn ook twee zeer belangrijke aanbevelingen waar de wethouder een eigen invulling aan wil geven. Waarom? Via technische vragen van de VVD en lokale vernieuwing heeft de wethouder geprobeerd antwoord te geven. Bij het punt fiscaliteit gaat het over de kostenpost en de overlegstructuur past niet bij de sturingsfilosofie van de organisatie. Kan de wethouder deze twee punten nog eens uitleggen?
Dat was uw eerste termijn. Dank u wel, meneer Beukes. Het woord is de heer Hak.
Voorzitter, dank u wel. De CDA-fractie is erg ingenomen met het rapport waarin namens de Rekenkamercommissie de belangrijkste fiscale processen waaraan onze gemeente onderhevig is, worden beschouwd. Onze complimenten daarvoor. Voor velen is, denk ik, zoals collega Dijkstra net ook al zei, dit een complexe materie die bij matige doorgronding of wellicht de snelle afhandeling ons in serieuze gevolgen kan hebben. Zo is het wel gebleken de afgelopen tijd. Zoals het de aanbeveling is op te maken, is het op een verantwoorde wijze omgaan met deze fiscale processen voor ons ambtelijk apparaat, het college, maar ook voor ons als gemeenteraad, een groeipad. We zijn dan ook verheugd te horen dat het door de Rekenkamercommissie ingeschakelde deskundigenbureau tussen het eerste moment van de bevindingen en de uiteindelijke aanbevelingen de nodige gesprekken en daarmee tijd in acht genomen heeft om zaken te overleggen en feitelijk te laten bezinken in onze organisatie. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de betreffende avond van de Raad is uitvoerig gesproken over de keuze van het college waarin aanbeveling D en E van het rapport niet wordt overgenomen. Ik sluit me kortuitshalve eigenlijk graag aan bij de woorden van collega Dijkstra van de VVD en pleit ervoor om deze aanbevelingen juist wel over te nemen en zaken goed te borgen, ook bij onze gemeenteraad.
Interruptie van mevrouw Spalburg.
Ja, ik heb dan wel een vraagje aan meneer Dijkstra. En dat heeft eigenlijk ook te maken met de vraag van de VVD. U heeft liever één keer per vier jaar een beleidsstuk dan dat u bij de projecten, u zegt dat u zich helemaal aansluit, dus ik neem aan dat u precies hetzelfde bedoelt. Dus ik denk dat ik dat nou ook bij u kan vragen.
Het woord is de heer Hak.
Ja, heeft u liever dat u één keer per vier jaar een notitie krijgt, dus dat u bij ieder project waar fiscaliteiten spelen geïnformeerd wordt daarover? Vindt u dat handiger?
Nou, ik denk feitelijk dat je het beide moet doen. Kijk, de kaders, daar zijn wij als raad voor om die te stellen. En dat je straks bij voorstellen waar fiscale gevolgen aan zitten, zeg maar een aparte fiscale paragraaf krijgt, prima voorstel. Maar ik zou zeggen, stel de kaders toch binnen de raad vast en laat hem terugkomen in de PNC-cyclus die we kennen. Dat is eigenlijk het voorstel wat ik neer wil leggen. Dank u wel, voorzitter.
Dat was uw eerste termijn. Dan tot slot de eerste termijn, de heer Verhaar.
Dank u wel, voorzitter. De situatie waar we vandaag als raad mee worden geconfronteerd is eigenlijk best een gekke en naar mijn mening ook een dubieuze. Als je het raadsvoorstel leest, denk je namelijk, en je zou er wat mijn fractie betreft ook vanuit mogen gaan, dat het college voornemens is om alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en of Berenschot op te volgen. Het college behoort immers achter het gevraagde raadsbesluit te staan en behoort deze ook uit te voeren. Bij dit raadsvoorstel lijkt het er echter op dat op papier in het raadsvoorstel staat dat er A wordt voorgesteld, maar als mijn fractie de wethouder goed beluistert tijdens de avond van de raad en bij de beantwoording van de technische vragen, zegt hij eigenlijk dat hij B gaat doen. En dat is raar. Of roept in ieder geval vragen op. Mijn fractie krijgt van het college dan ook graag antwoord op de vraag of voorgaande gang van zaken klopt. En hoort ook graag hoe dit kan. Op voorhand wens ik op dit punt graag aan te geven dat het college gesierd had als op dit als op dit punt de Raad in zijn geheel beter in positie was gebracht door hierover duidelijk te communiceren. Fiscaliteiten zijn een enorm lastig onderwerp, zeker voor niet-professionals zoals de meeste van de leden van onze Raad. Het had het college dan gesierd om op dit punt meer duidelijkheid en openheid te geven. Je zou nu kunnen denken dat het de wethouder wel goed uitkomt om de Raad hiermee te verrassen. Ik hoop dat ik mij hierin vergis. Concluderend, wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van de VVD en het CDA en verzoeken het college om duidelijkheid en uitleg.
Ik was te snel net met de concluderen dat u laatst was. Ik ben mevrouw van Schaik vergeten in de eerste termijn. Het woord is aan mevrouw van Schaik.
Dank, voorzitter. Allereerst wil D66 de Rekenkamercommissie bedanken voor de uitvoering van de motie. Als raad vonden we het belangrijk om de fiscale processen van de gemeente te onderzoeken, zodat er eventuele verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en het risico op naheffingen te reduceren. En dat is nodig, want het gaat om flinke bedragen. De Rekenkamercommissie heeft hier een goed gevolg aan gegeven. Ook waardeert D66 de wijze van informatieverstrekking tijdens de avond van de raad. Een mooi toegankelijk filmpje voor de raad en inwoners en fiscalisten die verstand van zaken hebben. Maar zeker ook dank aan de ambtenaren die bereid zijn geweest om de vragen van de fiscalisten zo goed mogelijk te beantwoorden. D66 vond het fijn om te lezen dat het college het onderzoek ook als meerwaarde beschouwt. Toen de motie destijds werd besproken, werd hier niet zo enthousiast op gereageerd. Des te mooier om te zien hoe raad en college elkaar kunnen aanvullen om Nieuwegein te verbeteren. Dan iets meer naar de inhoud. Vanuit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Nieuwegein kwetsbaar is op fiscaal terrein. Alleen al uit deze quickscan zijn op de uitvoering van de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en de loonheffing een tal van risico's geconstateerd. Nieuwegein zou meer in controle kunnen zijn. Gelukkig ziet het college dit ook en zijn er al verbetermaatregelen ingezet. Maar de fiscalisten zien dat het nog beter kan. En D66 ziet met hen ook kansen voor verbetering. Met name de fiscale beleidsnotitie, het inzetten van extra capaciteit en het instellen van een projectenstructuur vragen wat ons betreft om aandacht. Uit het onderzoek komt naar voren dat er onvoldoende fiscale bewustwording binnen alle onderdelen van de organisatie is, waardoor risico's niet tijdig gesignaleerd worden. De bewustwording kan volgens D66 mede vergroot worden door fiscaal beleid waarin wordt nagedacht over beoogde doelen en welke middelen je daarvoor wilt inzetten. Dat alleen al zorgt voor meer bewustwording en geeft richting aan waar we als gemeente naartoe willen werken. En dat helpt ons weer als raad in de kaderstellende en controlerende rol. Kijkend naar de capaciteit en projectenstructuur schrikken wij toch wel van de wijze waarop fiscaliteit nu binnen de gemeente is georganiseerd. Het college stipte in hun reactie naar de Rekenkamercommissie de toegenomen complexiteit van wet en regelgeving al even aan. Een terechte opmerking, maar wat ons dan wel verbaast is dat er maar één medewerker met 18 uur per week zich richt op deze complexiteit. Erg fragiel en dus een flink risico. Zeker als we lezen dat vanuit de lijn veelal doorverwezen wordt naar die ene medewerker. Het is maar hopen dat die medewerker niet uitvalt. Gezien de vele geconstateerde risico's is het verhogen van de capaciteit eerder noodzaak dan luxe. Naast het vergroten van bewustwording kan een werk- en stuurgroep ook helpend zijn om deze kennis te verspreiden. Concluderend, D66 kan zich goed vinden in de aanbevelingen en dus in dit raadsvoorstel. En wij hopen dat als het voorstel wordt aangenomen, het college zich gaat inzetten voor een kwalitatief waardige uitvoering hiervan, zodat we meer in controle kunnen komen. Dank, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Adriani.
Dank, voorzitter. Het is goed om stil te staan bij de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer. Inderdaad, geïnitieerd door een motie in uw raad naar aanleiding van een verrassende aanslag, naheffingsaanslag van de Belastingdienst, die overigens later ook herroepen is. Dat vergat de heer Dijkstra te melden in zijn betoog. Uiteindelijk hebben we die 4,6 miljoen niet hoeven te betalen. Maar wel in de wetenschap dat de fiscaliteit, mevrouw Van Schaik die refereert daar ook aan, voor gemeentes de afgelopen jaren stevig in complexiteit zijn toegenomen. En het college en de organisatie hebben dus ook los, eigenlijk parallel aan het uitvoeren van het rekenkameronderzoek zelf ook gewerkt aan wat we met een mooi Nederlands woord het tax control frame noemen. Een in feite manier van werken waarin we voor alle drie de fiscaliteiten, omzetbelasting, VPB en loonbelasting, niet alleen de beheerprocessen hebben beschreven, dat was een van de dingen die ook de onderzoekster tijdens de avond van de raad zei, hè. Het gaat wel goed, maar het is niet beschreven. Nou, dat hebben we geregeld. Maar ook de controle, de audit op die drie processen hebben beschreven, waardoor het ook een bijdrage is aan het in control statement zoals we dat vanaf volgend jaar ook moeten gaan afgeven. Daarnaast, en daar gaat het in beslispunt D over, of aanbeveling D, is er denk ik terecht gewezen door de Rekenkamer, en dat hebben wij zelf ook geconstateerd, dat er te weinig fiscale capaciteit is in de organisatie. We zullen dus ook in de begroting daar voorstellen voor doen, de begroting die over een week of twee, drie naar u toe komt. En we hebben in dat tax control frame in feite drie verdedigingslinies ingebouwd om daarmee om te gaan. De eerste verdedigingslinie is dat de financieel adviseurs die we hebben in deze organisatie getraind zijn en getraind worden op fiscale alertheid. En die financiële adviseurs zijn altijd verbonden aan de inhoudelijke mensen, of het dan gaat om beleidsmakers, schrijvers van raads- en collegevoorstellen, of als het gaat om het beheersen van de afdelingsbegrotingen, of het gaat om het uitvoeren van bouwprojecten. Naast zo'n inhoudelijke behandelaar is er ook altijd een financieel adviseur van de afdeling Financiën. Dus dat is verdedigingslinie 1, om te zorgen dat die getraind blijven op fiscale alertheid. Verdedigingslinie 2, dat is dat we dus in de begroting ook zullen voorstellen om onze fiscale expertise in huis te vergroten. Nu inderdaad vrij fragiel, zoals mevrouw Van Schaik zei. Maar goed, dat is extra formatie, dus extra budget. Dus daar moeten we ook eerst in de begroting ruimte voor zoeken. Dat voorstel komt eraan. En verdedigingslinie 3 is dat we een vast contract hebben met een fiscaal expertisebureau, waarvan we ook hebben vastliggen dat bij complexe of grote dossiers, dus met complexe of grote fiscale consequenties, die ook altijd nog weer geraadpleegd moet worden. Wij denken dat we op die manier binnen de sturingsfilosofie van deze organisatie, namelijk dat je integraal verantwoordelijk bent voor je dossier, met drie verdedigingslinies een zorgvuldige en zo risicomijdende manier hebben gevonden om met fiscaliteiten om te gaan. En dat is ook de reden dat we in onze bestuurlijke wederhoor hebben gezegd, wij zien niet zo heel veel om daar nog weer een project- en stuurgroep aan toe te voegen. Omdat je dan in feite toch die fiscale bewustwording bij mensen zelf, en zeker bij de financieel adviseurs, ook weer een beetje wegtrekt en zegt, nou, er zit daar ergens een groep die daar dan wel voor mij over na gaat denken. En dat past dus niet in de manier waarop we dat hebben opgezet. En bovendien zou ik daaraan willen toevoegen, wat nou als het volgende rekenkameronderzoek over juridische kwetsbaarheid gaat? Komt er dan ook een stuurgroep en projectgroep die alles moet gaan beoordelen op juridische kwetsbaarheid? En als er daarna een rekenkameronderzoek over, zijn we wel voldoende met klimaatadaptatie bezig? Komt er dan een stuurgroep, projectgroep die alle voorstellen daarop moet toetsen? En voordat je het weet, ben je van integrale verantwoordelijkheid voor je dossier gegaan naar, ik moet 7 loketjes af om een vinkje te halen of op dat specifieke stukje expertise dat wel geregeld is. Dus dat is de reden dat we in onze bestuurlijke wederhoor hebben gezegd, ja, we moeten intensiveren op die fiscale bewustwording en de fiscale expertise. Maar nee, doe het ons nou niet aan om dat in zo'n projectgroep-stuurgroep model te gieten. Nog even los van het feit dat ik vind dat dat ook echt een managerial kwestie is. En dat we als college, maar zeker ook als raad, terughoudend moeten zijn om zo diep in de aansturing van de organisatie in te grijpen. Dan over aanbeveling E, de fiscale nota. Vanmiddag om 4 minuten voor 6 kwam nog het antwoord wat u aan de onderzoekers heeft gesteld. Kunt u voorbeelden geven van gemeentes die zo'n fiscale nota hebben? Ik had ze nog niet kunnen vinden. Er werden 4 gemeentes genoemd die zo'n fiscale nota hebben. Ik heb er 2 kunnen vinden, Enschede en Apeldoorn. Dat zijn nota's overigens door het college vastgesteld, niet door de gemeenteraden daar. Die, als je ze leest, behoorlijk eigenlijk processen beschrijven. Hoe richt je de processen in van de organisatie? Maar vooral ingegeven zijn in allebei die gemeentes, omdat die gemeentes een convenant met de Belastingdienst hebben gesloten voor horizontaal toezicht. En als je met de Belastingdienst een convenant voor horizontaal toezicht sluit, dan vraagt de Belastingdienst ook om aantoonbaar voor hen en transparant voor hen in beeld te brengen hoe je dat gedaan hebt. Dus dan heb je ook een soort noodzaak om als college zo'n nota vast te stellen. Ik blijf erbij dat ik denk dat als je het hebt over de kaderstellende rol, en we spreken met elkaar af dat we in ieder geval de wet naleven als het gaat om fiscaliteiten, dat je niet heel veel verder komt als kaderstelling in hoeveel risico zijn we bereid te lopen en hoeveel middelen hebben we ervoor over om dat niveau te halen. En dat is nou typisch iets wat je op begrotingsmoment in de PSC-cyclus met elkaar deelt. En om die reden, en dat is volgens mij beslispunt 2, hebben we ook in de aankomende begroting en in de begrotingen daarna, zowel in het programma bedrijfsvoering als in de paragrafen, fiscaliteit een aparte plek gegeven, zodat we er ieder jaar op die manier met elkaar over kunnen spreken. Dan tot slot nog heel even een reactie op de heer Van Haar, die zegt, wat is het nou toch raar dat het college net doet alsof hij het raadsbesluit niet wil uitvoeren. Misschien toch even voor alle zuiverheid. De Rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan en die aan het college voor bestuurlijke wederhoor voorgelegd. Daar hebben wij op gereageerd en gezegd, wij vinden veel aanbevelingen goed, maar deze 2, daar kijken we net wat anders over tegenaan. Zowel de Rekenkamer als het presidium hebben ervoor gekozen om zonder nadere reflectie hun aanbevelingen te handhaven dan wel over te nemen in het raadsbesluit. Ik weet dus ook niet of er naar die bestuurlijke wederhoor gekeken is en waarom de afweging is gemaakt om de argumenten die we daarin hebben aangedragen om die naast zich neer te leggen. Dat maakt ons standpunt niet anders. Dus wat dat betreft herhaal ik op dit moment alleen maar wat we ook in de bestuurlijke wederhoor richting de Rekenkamercommissie al aangegeven hebben. En uiteraard, als u niet gevoelig bent voor onze argumenten en u zou vanavond dit raadsbesluit nemen, dan gaan we dat uitvoeren. Want zo zijn de verhoudingen dan ook wel weer.
Dank u wel, wethouder Adriani. De tweede termijn. Ik kijk inderdaad dezelfde spreker als de eerste termijn, maar ik zie ook de heer Van der Heuvel, die voeg ik daaraan toe. Anderen nog in tweede termijn erbij? Mevrouw Verbeek. Niet, dan begin ik bij mevrouw Spalburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het verhaal gehoord hebben van de wethouder, ben ik nog steeds niet van mening veranderd. Ik ben het ook met hem eens dat je niet op de stoel van de organisatie moet gaan zitten. Ik vind dat echt, ik herhaal het nog maar een keer, vind ik echt te ver gaan voor de raad. Dus dan heb ik altijd nog wel 1 vraag. Ik wil graag inbrengen of er gesplitst gestemd kan worden per onderdeel van dit voorstel.
Dat was uw tweede termijn, dank u wel. Dan is het woord aan de heer Dijkstra.
Ja, ik schrap mijn vinger op, omdat ik wil vragen van, moeten we die voorstel in stemming brengen of gaan we gewoon door met de tweede termijn?
Volgens mij vraagt mevrouw Spalburg om dadelijk bij de stemming gesplitste stemmen, dus we kunnen nu gewoon een tweede termijn door.
Ja, mijn fractie is daar niet voor, want dan krijg je een discussie over de mate van in controle zijn. Dus mijn voorstel is om het over het gehele voorstel te stemmen.
En ja, maar dus, als een van de leden vraagt om gesplitste stemming, schrijft het reglement voor dat we gesplitst stemmen. En ik vind ook dat we elkaar de ruimte moeten geven, dat de raadsleden elkaar de ruimte moeten geven om tegen bepaalde onderdelen te stemmen en bij andere dingen voor te stemmen. Dus ik zou graag gewoon uw tweede termijn over de inhoud te hebben.
Oké, prima. Fiscaliari heeft tijdens de avond van de Raad aangegeven dat er goede stappen zijn gemaakt. Dat gaf de wethouder ook al aan. Maar er kan nog wel een tandje bij. Ook nadat het college heeft aangegeven waar ze mee bezig zijn, is de Rekenkamercommissie bij haar verbeteradviezen gebleven om een fiscale commissie in te stellen en een fiscale nota in te stellen. Doordat de materie juist zo ingewikkeld is en de wetgeving en de jurisprudentie constant in beweging is, maar ook dat er steeds nieuwe projecten bij komen, verbaast het ons dan dat de wethouder juist deze twee beslispunten niet wil overnemen of daar in ieder geval een andere draai aan te geven. De wethouder maakt het wel een beetje belachelijk door te zeggen dat je dan regelmatig met een groepje moet overleggen en dat zo'n fiscale commissie het verantwoordelijkheidsbesef van de integrale management weghaalt en je voor iedere expertise een stuurgroepje moet instellen. Dat heeft mij echt helemaal niets mee te maken. Sterker nog, hierbij wordt over het hoofd gezien dat de organisatie die destijds deze fout heeft gemaakt over het hoofd heeft gezien. De wethouder kan het nu allemaal goed begrijpen en dat geloof ik ook graag. Maar het is ook belangrijk dat opvolgende colleges en wethouders snappen en dat zowel de Rekenkamercommissie als de Berenschool het adviseren om dat ook te doen, zodat ook de jaren daarna goed en duidelijk blijft. Een foutje is snel gemaakt en dat blijkt ook wel vaak als je ziet dat de accountant regelmatig meer werk moet sturen als het gaat om boekhoudkundige zaken. Specifiek over de fiscale commissie. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie betrokken is bij de fiscaliteit en niet bij een klein groepje. De commissie fiscaliteit is een brede afspiegeling van de lijn- en stafmedewerkers. Ze houden zich dan bezig met het reageren op wetgeving voorstellen, onderlinge kennisuitwisseling over standpunten en fungeert ook als klankbord. Ook heeft de commissie de taak om de fiscale besluitvormingsproces te bewaken. Een vakgroep kan vervolgens onderwerpen via een afdeling manager financiën de besluitvorming voorleggen aan het college. Het gaat hierbij dan vaak over discussiepunten die kunnen ontstaan over de vraag of er specifieke sprake is van kunstmatige constructies, fiscale grensverkenningen, dan wel sprake van acceptabele fiscale planning. En hoe kunnen wij onze controlerende en kaderstellende rol vergroten? Daar hebben wij toch echt een fiscale beleidsnota voor nodig. Want als er geen integraal gedragen visie is gekoppeld aan een tax framework control, en die moet er dus wel echt komen, dan pas kunnen wij de kaders bepalen. En of het nou ieder jaar is of eenmaal in de 4 jaar, dat laat ik in het midden. Maar op zijn zachtst gezegd is het bijzonder te noemen dat wij als raad alleen maar bij raadsvoorstellen een financiële paragraaf te lezen krijgen over de consequenties. Willen wij als raad niet meer weten? Ik noem gewoon een paar voorbeelden. Willen wij niet weten wat voor een relatie wij met de Belastingdienst willen hebben, repressief of preventief? Willen wij niet weten wat voor constructen de gemeente heeft of wil gaan opzetten? Bijvoorbeeld een exploitatiestichting bij Sportpark Parkhout. Welke fiscale risicoprofielen willen lopen? Welke bevoegdheden, waar zijn de bevoegdheden in een organisatie vastgelegd? Welke fiscale risico's en kansen zijn er allemaal? Willen we een terughoudend fiscaal beleid of juist niet? Kortom, allemaal vragen waar wij als raad een mening over moeten vormen en dat nou past dan precies in zo'n fiscale nota. Alleen dan kunnen we onze kaders stellen en onze rol goed invullen. En dat lukt natuurlijk niet met een paragraaf met fiscale consequenties van de raad voorstellen. De conclusie is dan ook van de Rekenkamer, er mag nog wel een tandje bij en als het gaat om versterken van de fiscale processen. Kortom, willen we maximaal in controle zijn en willen we onze rol als raadslid goed kunnen vervullen, dan moeten we voor het hele voorstel, dus inclusief D en E, stemmen. Alleen als alle aanbevelingen overgenomen worden, vergroten we de kans dat de gemeente meer in controle komt en de gemeente minder kwetsbaar wordt, waardoor we niet meer belastinggeld hoeven te besteden aan eventuele naheffingen en boetes.
Dank u wel, meneer Dijkstra. De heer Beukes, een tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Het rapport Berenschot is er niet voor niets gekomen, naar aanleiding van het BTW-debakel van de Kom. En als raad moeten wij erop kunnen vertrouwen dat dit niet weer in de toekomst zal plaatsvinden. Het rapport heeft ons ook zeer duidelijk gemaakt dat er met de Belastingdienst niet meer valt te onderhandelen. En dat de organisatie niet in controle is of niet volledig in controle is. Vandaar dat de VSP vindt dat de ambtelijke organisatie ten alle tijde in controle moet zijn. Dank u wel.
Het woord is aan de heer Hak.
Voorzitter, ik heb geen behoefte aan een tweede termijn, dank u wel.
Dan de heer Verhaar, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter.
Ik wil me even beperken tot de beslispunten 1D en 1E. Bij 1D, een stuurgroep houdt niet in dat je het bij bestaande medewerkers weghaalt. Het betekent wel dat er mensen extra alert op zijn daar de andere medewerkers in meenemen en dat dit doorgaat. Ook nadat er andere ambtenaren komen te werken of er een andere wethouder komt. Daar komt bij dat dit advies door de Rekenkamercommissie wordt gegeven, wetende waar onze gemeente op dit moment al mee bezig is en welke wijzigingen in de structuur al zijn aangebracht. Met andere woorden, de Rekenkamercommissie vindt het van toegevoegde waarde. Over punt 1e, het is niet een kwestie van of, maar van en. We willen dat de Raad op voorhand weet wanneer welke onderwerpen met fiscale aspecten worden behandeld, zodat wij als Raad ons daarop kunnen voorbereiden en mogelijk hulpdeskundigheid kunnen oproepen. Natuurlijk hebben wij er geen bezwaar tegen als het onderwerp fiscaliteiten vaker terugkomt, bijvoorbeeld in de PNC-cyclus. Dank u wel.
Dank, de heer Waar. Mevrouw van Schaik, niet in tweede termijn. Dan de heer Van der Heuvel.
Dank u wel, voorzitter. De SP-fractie is tevreden over de snelle implementatie van bruikbare resultaten uit dit rekenkameronderzoek. Het is een bruikbaar onderzoek, maar is niet op alle punten even goed gekeken. Waarom speelt het onderzoeksbureau voor WC-eend? En is er niet meer gezocht naar aansluiting bij de werkwijze van onze eigen organisatie? Wij willen het college en de organisatie de ruimte geven om een op de organisatie passende wijze verder aan de verbeteringen te werken. Kan de wethouder nog aangeven hoe hij toch naar in controle toe kan werken zonder de voorgestelde extra FTE's te besteden? De SPE vindt het geen goed idee om in deze barre tijden aan dit onderwerp nog vele tienduizenden euro's per jaar uit te gaan geven. Als je fiets niet stuk is, laat je hem ook niet repareren. Wij zullen tegen de punten 1D en E stemmen. Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, wij zijn een andere mening gedaan. Wij hebben als raad de Rekenkamer ingeschakeld en gevraagd. Die is met een goed rapport gekomen. En ik denk, die moeten we dan ook volgen, want daarvoor zijn wij als raad om onze eigen instrumenten te behouden. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Dan denk ik dat er nog een reactie van wethouder Adriani nodig is.
Ja, voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik in de eerste termijn al gezegd heb. Er moeten mij nog een paar dingen van het hart. Ten eerste, de heer Dijkstra deed dat in de eerste termijn en de heer Beelkens deed dat in de tweede termijn. Het deugt niet, want BTW-debakel. Dat waren ook de woorden die de heer Beelkens gebruikte. Ik wil echt opwijzen dat de BTW-naheffingsaanslag die de gemeente heeft gekregen een ondoordachte actie van de Belastingdienst was, die ook weer herroepen is. Dus ik wil echt hier het beeld wegnemen dat er hele grote dingen fout gegaan zijn, omdat we de zaken niet op orde hebben. Het tweede wat ik denk ik nog wil zeggen, dat is dan wel een herhaling van de eerste termijn. Denkt u alsjeblieft goed na op welke tot op welk niveau u wil op de stoel van het management van deze organisatie wilt gaan zitten. Want dat is wat u met name met beslispunt 1D wel doet. En eigenlijk in het verlengde daarvan, en dat sluit een beetje aan op het verschil tussen de bijdrage van de heer Dijkstra en van de heer Van der Heuvel. De heer Dijkstra zegt nul risico. We hebben in de voorbereiding een begroting, we hebben daar ook technische antwoorden op gegeven, waarin we zeggen als je het helemaal goudgarant wil doen, dan moet je daar 340.000 euro extra voor uittrekken op basis van externe adviezen die we daarover gekregen hebben. En dan voldoe je ook helemaal aan het advies van de Rekenkamer. Maar ook gegeven de financiële situatie waarin we als gemeente en alle gemeentes in zitten, hebben wij het voornemen, dat hebben we ook aangegeven, om een iets gematigder voorstel in de begroting te doen. Ik ben op basis van dit gesprek vanavond nu wel zoekende naar wat u straks in de begroting verwacht aan te treffen. Verwacht u nu de goudgerande volle 340.000 euro extra budgetclaim om naar nul risico, wat overigens natuurlijk niet bestaat, te gaan? Dus nou, daar worstel ik nog wel een beetje mee. Nou, over de fiscale nota heb ik, denk ik, in de eerste termijn gezegd wat ik over gezegd heb. U heeft tijdens de avond van de Raad om voorbeelden gevraagd aan dat bureau wat daar zijn professie van gemaakt heeft. Ik heb u ook een schets gegeven van wat die nota's inhouden, wat de aanleiding is. En dat ze in de gemeentes waar ze zijn maximaal door het college zijn vastgesteld. Nou, neem dat mee in uw afweging wat u tot uw taak rekent en wat niet. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Nog een interruptie van mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder over wat hij zojuist aangeeft van dat het dan dat het moet passen binnen de eigen organisatie. Waar we ons overigens zeker wat bij kunnen voorstellen. Ik vroeg me wel even af hoe u dat dan gaat vastleggen.
Ja, dat is wat ik in de eerste termijn zei, dat we parallel aan dat de Rekenkamer zijn onderzoek gedaan heeft, de Rekenkamercommissie, dat we zelf aan dat tekstcontroleframe hebben gewerkt. Het is een lijvig document geworden. De laatste versie die ik gelezen heb is 158 pagina's. En daar zitten dus op die drie fiscaliteiten, zowel de beheerprocessen als de controleprocessen zijn daarin vastgelegd. Dus wat dat betreft, hè, dat was ook een wat de onderzoeker op de avond van de raad zei. Alle medewerkers van HR laten wel nieuwe medewerkers een loonbelastingverklaring invullen. Maar daar staat nergens dat dat moet. Nou, dat hebben we in de volle breedte hebben we dat opgelost en getackeld. Dus dan ligt het op die manier vast. Maar belangrijker nog, en volgens mij delen we dat ook wel, is dat die financieel adviseurs fiscaal alert zijn en kunnen terugvallen in huis en buitenshuis op fiscale expertise als dat nodig is. En dat dat in de standaard werkwijze zit. Volgens mij delen we dat. Ik denk, en het college denkt, dat we dat op deze wijze op een goede manier geborgd hebben in de organisatie. En dat zo'n projectstuurgroep dan alleen maar hindert eigenlijk. Maar nogmaals, wat mij betreft is dat niet eens iets waar ik iets van zou moeten vinden, maar waar het management van deze organisatie iets van zou moeten vinden.
Interruptie van de heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Ja, de wethouder begon in zijn termijn ook te zeggen dat hij een verdedigingslinie heeft. Dat bestaat uit drie stuks. En heeft terugkomen op het externe gedeelte. In het onderzoeksrapport staat ook dat in controle zijn. Als je wij willen maximaal in controle zijn. Dat zeg ik dus niet nul, maar maximaal. Hè. Dat betekent zo weinig mogelijk risico's. Dat regel je niet even door een externe in te huren. Hoe verhoudt u dan met datgene wat u net zei?
Wethouder van Jani.
Nou, wat ik in eerste termijn heb aangegeven is dat we die drie verdedigingslinies hebben. Financieel adviseurs met fiscale alertheid, intern versterken van de fiscale advisering en voor de grote en complexe fiscale zaken een extern gespecialiseerd bureau. Overigens een bureau waar we ook nu al een raamcontract mee hebben. Hè. Eigenlijk sinds een jaar of twee geleden duidelijk werd dat die complexiteit echt enorm toegenomen is, hebben we daar standaard al een raamcontract voor afgesloten. Dat gaat uit mijn hoofd om een bedrag van maximaal 50.000 euro per jaar. Is toch nog weer een ander bedrag als wat je in je begroting extra nog zou moeten opnemen als je de meest goudgerande oplossing voor maximale risicobeheersing zou willen nastreven.
Niets meer aan de orde zijnde in de beraadslagingen. Dank u wel, wethouder. Gaan we over tot de stemmingen. De heer Hak.
Zal ik een kort moment van schorsing mogen?
Dat mag. Als u de zaal wil verlaten, dan moet u dat via de looproutes doen. En als u met uw eigen fractie wil overleggen, die zit een beetje bij elkaar, dan kan dat, als u anderhalve meter handhaaft, kan dat ook in de zaal zelf.
Oeps, nou, eens kijken hoe dat moet.
Hoe lang heeft u nodig?
5 minuten, voorzitter.
Dan schors ik in ieder geval tot 9:05. En kijk maar even of u dat daar doet of dat u via de looproutes de zaal verlaat. Ik schors tot 9:05.
Ik heropen de vergadering en we gaan over tot stemmingen. Er was gezoek. Er was verzocht om gesplitste stemming. Als ik het goed beluister en dat om het ook met het tempo er een beetje in te houden, dat ik het als volgt zou voorstellen om, oh, dan moet mijn iPad even aan, om de voorstellen 1, A, B en C apart te stemmen, de 1, D en 1, E samen te nemen om te stemmen en 2. Kunt u, want volgens mij denk ik dat het daarom gaat. Dan kijk ik of er, als ik de besluiten 1 A tot en met C in stemming breng. Mensen, iemand daar de stemverklaring over? Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Wij willen graag een stemverklaring afgeven dat wij als raad zijn we kaderstellend en toezichthoudend, geen fiscalisten. We hebben liever een fiscaal alerte ambtenaren. We zijn ook echt wel blij met het rapport. Er staan goede aanbevelingen in, maar het moet echt ook wel passen binnen de organisatie. Dus wij zullen met ABC instemmen en tegen DNE stemmen. Dank u wel.
Als er verder geen stemverklaringen zijn, dan breng ik dus punten 1A tot en met 1C in stemming. Wie is daarvoor? Als ik heel goed kijk, zijn dat alle aanwezige leden van de raad. Dat betekent 28 stemmen voor. Dan de voorstellen 1D en 1E. Wie is, zij is voor die voorstellen? 1D en 1E. Dat zijn 7 leden van de VVD-fractie. Dat zijn 3 leden van de fractie van het CDA, 3 leden van de fractie D66, de fractie Lokale Vernieuwing met 1 stem en 3 stemmen van de fractie van de VSP, de 1 stem van de ChristenUnie en 1 stem van Ieders Belang. Wie is tegen deze 2 voorstellen? Dat zijn 3 stemmen van GroenLinks. 3 stemmen van de Partij van de Arbeid en 3 stemmen van de SP. Dat betekent dat er 9 stemmen tegen zijn. En als het goed is, kijk even naar die 94 stemmen voor. Dan weer zijn die voorstellen aanvaard. En dan voor besluitpunt 2. Wie is voor besluitpunt 2? Dat zijn alle leden van de Raad de Ministers, de SP-fractie. Wie is tegen? Even voor de controle, dat is de SP-fractie. Dan zijn met 3 stemmen tegen en 25 stemmen voor is punt 2 ook aangenomen. Dan kom ik bij agenda punt 8. Voorstel over de tussenrapportage en begrotingswijziging 2020 werk en inkomen Lekstroom. Wie wenst daarover in de eerste termijn het woord te voeren? Mevrouw Spalburg, de heer Siepkamp, of excuus, van de Siepkamp, ik moet nog even aan uw naam. Ja. Mevrouw Wolf, de Wolf. Ja, ik vind, het is best moeilijk te zien of wie de handen omhoog steekt. Er waren 3 dan. Mevrouw Spalburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons vinden in het besluit dat voorligt. Wel willen we meegeven dat er nu zaken niet zijn uitgevoerd. Wij het gesprek over de nullijn en zaken waarover wij keuzes moeten gaan maken best ingewikkeld vinden worden. De zaken die niet zijn uitgevoerd vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevinden, maar wel in de begroting zijn meegenomen, kunnen ons inziens niet opnieuw worden voorgedragen voor uitbreiding, daar deze al zijn opgenomen in de begroting, alleen niet zijn uitgevoerd of uitgewisseld met andere werkzaamheden. Dat de methode om in de richting van de leefwereld van de cliënten te handelen nog niet binnen de organisatie breed is ingevoerd, vinden we eigenlijk niet zo fijn. Hoe gaat u invulling aangeven, college, aan deze vorm van het benaderen van mensen in de stad? De afspraak is tenslotte al in het vorige college gemaakt. Het lokale werkteam die de werknemers helpt van naar een andere baan, zoals de wethouder al had aangegeven, dat er 34 van de 60 mensen die plotseling op de stoep stonden geholpen waren aan werk, dat vinden wij een hele goede ontwikkeling en we hopen dat dit voortgezet kan worden.
Verder zou het goed zijn als werkgevers, werknemers en het lokaal werkteam kunnen samenwerken in het helpen van mensen van werk naar werk, zodat ze überhaupt niet een uitkering hoeven aan te vragen, hetgeen ook landelijk wordt aangegeven. Gaat u hiermee aan het werk of doet u dit al? Het Rijk komt met een schuldensaneringsfonds van 30 miljoen. Dit dient om de ondraaglijke schulden te verlichten. College, heeft u zich weer aangesloten? Indien ja, wat betekent dit inhoudelijk voor ons? Mensen die in de WW komen nu, komen er op een later tijdstip bij de gemeente. En van deze mensen zullen ook mensen die financieel in de problemen kunnen komen en niet altijd nog de weg weten naar de gemeente. U heeft aangegeven dat vroegsignalering en preventie nu even iets minder aandacht krijgen, hetgeen wij wel zorgelijk vinden. Daar u erop kunt wachten dat de schuldhulpverlening drukker gaat worden. In Binnenlands Bestuur van vandaag staat een mooi voorbeeld hoe men hier in Amersfoort op heeft voorgesorteerd, indien het zich mocht voordoen. Ik kan hier de voorbeelden voorlezen, maar dat zal ik niet doen. Dat gaat er veel tijd vragen. Maar graag verwijs ik u naar dat artikel om uw voordeel hiermee te doen. Eén ding was dat men meer aan schuldsanering deed, waardoor men meer uren vrij krijgt in de toekomst om die mensen die de hulp wel nodig hebben te kunnen helpen. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Spalburg. Het woord is aan de heer Van der Siepkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik namens de GroenLinks-fractie opmerken dat we veel waardering hebben voor de inzet van de medewerkers van WIL, die toch vrij snel en onverwachts hebben moeten omschakelen van ambitieuze plannen die ze hadden voor dit jaar, om zich voor te bereiden of om te schakelen naar de taken die gekomen zijn als gevolg van de coronacrisis. We realiseren ons dat het voor mensen best veel betekent en dat ook de hele tussenrapportage in die zin sterk gekleurd is door de coronaproblematiek die veel werkzaamheden belemmerd heeft. We vertrouwen erop dat de ingezette lijn, de plannen die er waren, dat die zullen worden voortgezet zodra dat weer mogelijk is. En we zullen dan ook met de zienswijze instemmen. Wel wil ik namens de fractie één kanttekening plaatsen. We hebben uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat bij wachttijden bijvoorbeeld bij bijzondere bijstand en schuldhulpverlening wel oplopen, maar nog wel binnen de wettelijke termijnen vallen. Dat klinkt vergoelijkend, maar voor mensen die het betreft kunnen deze wachttijden emotioneel lang zijn en een grote impact hebben. We vragen dan ook via het college aan het bestuur van Wilde alert op te blijven, dat zeker voor deze kwetsbare groep mensen de wachttijden niet nog verder oplopen en dat zo nodig deze activiteiten worden opgeschaald om te voorkomen dat de problemen die mensen hebben onnodig groter worden.
Dank u wel, meneer Van der Siepkamp. Dan mevrouw De Wolf.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen wel voor het stuk stemmen, maar we blijven ons zorgen maken over het hoge ziekteverzuim. En dat blijft maar hoog en wij begrijpen maar niet dat dat niet opgelost kan worden. Dank u wel.
Dank u wel. Geen andere nog in eerste termijn. Voor de zekerheid niet, dan is het woord aan wethouder Eigengoor. Mag ik de bode vragen gewoon straks als het afgelopen is, dat dan gelijk doen dan. Het hangt ook voor je. Nou ja, het kaartje weet hij nog niet, want hij weet niet welke wethouder het woord voert. Dat klopt. Het woord is wethouder Eigengoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor uw bijdrage in de eerste termijn. En ook goed om te horen dat u toch op grote lijnen wel de richting die we als die wil uitzetten, ook in de tijd van corona kunt steunen en ook begrijpt. Nog los van het feit dat er nog best wel veel te doen is en er ook heel veel onzekerheden aan hangen, die u ook terugziet in de begrotingswijziging en in de tussenrapportage. Mevrouw Spalburg heeft het met name over het project van Systeemwereld naar Leefwereld. Dat is heel belangrijk, daar zijn we ook echt binnen wil, is daar heel druk mee bezig. Maar dat loopt doordat heel veel mensen ook thuis hebben gewerkt, lopen dingen gewoon anders dan we aan het begin van het jaar hadden gedacht. Maar er zijn ook wel degelijk stappen gezet. Bijvoorbeeld het brievenproject, waarin we proberen de brieven beter begrijpbaar te maken voor iedereen in de stad. Dat project loopt ook gewoon door. Dus het gaat wel door, maar het is wel juist om te constateren dat we dit jaar niet alles hebben kunnen doen wat we aan de voorkant hadden bedacht. Dus... maar dat gaat alsnog natuurlijk opgepakt worden, zij het met enige vertraging. En inderdaad, er zijn een aantal dingen niet uitgevoerd door corona. Dat heeft hij ook kunnen lezen. En er is ook flink geschoven in de organisatie met medewerkers. En dat heeft ook best iets met de organisatie van Wil gedaan. En het is ook zo dat we de kosten die we hebben gemaakt voor corona, de kosten die Wil heeft gemaakt, worden echt apart geadministreerd. En als het goed is, gaan die ook als pakketje naar Den Haag om in aanmerking te komen voor compensatie. Dus het zijn ook dingen die we niet als extra kosten ook hier in de gemeente terug hopen te zien. Verder, mevrouw Spouwberg, hebt u over het lokaal werkteam en de samenwerking tussen met name werkgevers en werknemers en ook, denk ik, de werkcoach en het werkgeversservicepunt. Dat is nu juist waar ik in de avond van de raad ook al op doelde, waar het matchingsteam, waar wij vanuit Nieuwegein, vanuit het werkteam ook capaciteit aan leveren, waar juist dat matchingsteam voor bedoeld is. Dat staat voor de poort en dat gaat op het moment dat inwoners zich melden, onmiddellijk aan de slag met werkgevers, met degene die aan de poort staat en de werkcoach, om te kijken hoe we zo iemand zo snel mogelijk terug kunnen leiden naar de arbeidsmarkt, zonder dat hij nogal in het aanvraagproces voor een bijstandsuitkering komt. En wat ik ook in de avond van de raad vertelde, dat is ook redelijk succesvol, want van de 60 gesprekken die zijn gevoerd, is de helft daarvan meteen al teruggegaan naar de arbeidsmarkt. En dat is iets waar we ook, denk ik, op moeten blijven inzetten de komende tijd, omdat een groot gedeelte van de mensen die aan de poort komen gewoon ook meteen geschikt zijn om weer terug te gaan naar de arbeidsmarkt, maar even hulp nodig hebben. Dus als we die kunnen blijven bieden, dan denk ik dat we daar in ieder geval een stukje van de instroom mee kunnen dempen. Er is inderdaad een bedrag van het Rijk gekomen om ook met name ook richting de arbeidsmarktregio, om die begeleiding van werk naar werk goed te kunnen uitvoeren. En dat is niet zozeer geld wat naar de gemeente komt. Dat is in eerste instantie bij de arbeidsmarktregio geland. Maar Wil is daar natuurlijk op aangesloten en sluit ook goed kort met de lokale werkteams welke rol zij daarin kunnen spelen en hoe dat geld zo goed mogelijk besteed gaat worden. Dus dat is in ieder geval voor de duidelijkheid geld wat naar de arbeidsmarktregio is gegaan en niet direct naar Wil of naar onze gemeente. En ik ben het met u eens dat preventie bij schuldhulpverlening echt belangrijk is. En u noemt het voorbeeld uit Amersfoort. Dat onderken ik ook. Dat onderkennen wij denk ik allemaal dat belangrijk is. Het enige is dat we een keuze hebben gemaakt waarbij preventie met name nu ligt bij de gemeente en wat minder binnen de organisatie van Wil. Maar dat wil niet zeggen dat we niet aan preventie werken. Want dat kun je niet helemaal laten vallen. Want dan weet je gewoon dat de mensen gewoon niet op tijd in beeld zijn. Dus dat doen we wel degelijk, maar vanuit een andere invalshoek, en dat is vanuit de gemeente in plaats vanuit de organisatie Wil. Dus maar daarmee is die wellicht ook wat duidelijker geworden, omdat preventie heel duidelijk bij de gemeente ligt. Bij ons in het programma Geldwijze en alle acties die we daar doen. En Wil echt zwaar inzet nog op de twee pilots die lopen, vroeger op af en schuldenvrij. Ook een preventieaanpak overigens, waar we echt als plus op de nullijn nog wel degelijk in investeren, ook dit jaar. En verder de uitvoering van de schuldhulpverlening, waarbij ik meteen bij de vraag van meneer Van der Pauwel kom over de wachttijden die oplopen. Op dit moment valt het nog mee, want de instroom is niet echt heel veel hoger dan meneer Van der Ziepkamp trouwens, hè? Ja. Ja, ik zie u lachen. Ik denk, ik zeg iets niet goed. Excuus. Op dit moment valt het wel mee, maar er komt een golf aan. En dan weten we dat we echt moeten gaan kijken hoe we daar nu zo goed mogelijk mee omgaan. En inderdaad, we hebben de wettelijke termijn, daar moeten we binnen blijven. Maar de vraag is of we daarmee tevreden genoeg zijn. Of dat we vinden dat we het beter moeten doen. En dat is nu juist ook een van de insteken voor het gesprek wat we op 7 oktober gaan voeren. Over waar moeten we keuzes gaan maken. Want het moet uit de lengte of uit de breedte. Dus dat is ook iets wat ik met u hoop te bespreken op 7 oktober. Wat is voor u bespreekbaar en waar mogen we absoluut niet aankomen. Dus waar gaan we dan, waar gaan we op inzetten, met name ook in 2021. Dus ik heb echt zin in in dat gesprek met u. Dus ik hoop dat we daar mooie dingen kunnen ophalen. Dan als tenslotte het ziekteverzuim. Ja, mevrouw de Wolf, ik heb vandaag, ik denk de vraag gaat komen.
De instructie van mevrouw Spalburg.
Ja, ik had nog even een vraag over die schuldhulp saneringsfonds, want u zegt dat
Ik denk dat we het over twee bedragen hebben.
Ja, dan hebben we het over twee verschillende dingen. Klopt, ja, ik heb het over het fonds wat is gekomen vanuit het Rijk voor van werk naar werk. U hebt het op het schuldhulp. Klopt, dat is een andere. En daar gaan we echt kijken hoe we dat zo goed mogelijk gaan besteden.
Mevrouw van Spalburg.
En daar kun je dan kijken bij Amersfoort wat voor mooie dingen ze doen. En nou ja, wat je kan gebruiken, gebruiken ze dan, denk ik.
Gaan we zeker doen. Als andere gemeenten dan goede ervaringen en best practices hebben, kijken we daar zeker naar. Dus dank voor de tip. En tot slot, voorzitter, het ziekteverzuim. Ik heb dat vandaag nog even nagevraagd en ik denk de vraag gaat zeker komen. Als ik kijk naar het cumulatieve ziekteverzuim januari tot augustus, ligt dat op dit moment op 5,6%. En dat is binnen de afspraak die we hebben gemaakt met elkaar. Dus daar zit echt verbetering in. Dat had ik al voor de zomer aangegeven. Dat bestendigt zich ook nu na de zomer. En ik ga ervan uit dat de acties die Wil in gang heeft gezet echt ertoe leiden dat dit ziekteverzuim op dit niveau blijft. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Eggenhoor. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Spalburg. De heer Van der Schiepkamp. Ik zie mevrouw Bijvoet, maar ik ga eerst nog even kijken bij mevrouw De Wolf. Mevrouw De Wolf, nog behoefte aan tweede termijn?
Moment, want u zegt nu dat het 5,5% is. En dat is natuurlijk bijzonder goed. Maar als ik dan de raadsreportage lees, dan staat er nog van 7% naar 8%. En dat was niet, en dat was in 1-9-2020. Dus toen denk ik, hé, dan moet ik even opzoeken dan.
Nou, ja, volgens mij ben ik aan de tweede termijn begonnen, dus je kunt daar dadelijk in de tweede termijn op reageren. Dan de heer Elias en dan mevrouw Bijvoet. Tweede termijn. Het woord is aan de heer Elias.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het raadsvoorstel vanzelfsprekend ook bestudeerd en kunnen wij instemmen in het gevraagde besluit. Wij hebben ook inderdaad onze zorgen eerder uitgesproken over hoe kom je nou tot een gezond evenwicht tussen enerzijds de dienstverlening die wordt geleverd door Wil en hoe blijf je ook op die nullijn. Ik heb de collega's er nog niet over gehoord, misschien komt dat nog in tweede termijn, maar ook wij zouden er extra voor willen pleiten om er echt naar de uitgaven te blijven kijken van Wil, ook in deze lastige periode, want we realiseren ons natuurlijk dat we met een coronacrisis te maken hebben en het nog onduidelijk is welke effecten dat gaat krijgen, maar desalniettemin wees waakzaam dat we in ieder geval zoveel mogelijk binnen de begroting blijven, zeker als we dit raadsvoorstel met elkaar goed gaan keuren. En als we het hebben over de dienstverlening, het andere aspect, dan zou ik alvast een voorschot willen nemen op de discussie van 7 oktober, om met name zwaar in te zetten op preventie. En die oproep die hebben we eerder geplaatst, hebben we ook gedaan bij de WMO en bij de jeugdhulp. Dus als je hem ook in brede zin bekijkt, zet daar zwaar op in. Probeer aan de voorkant door middel van preventieve maatregelen ervoor te zorgen dat onze inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund. Voordat er allerlei maatwerkvoorzieningen geleverd moeten worden of dat er aanvragen levensonderhoud worden ingediend. Dus het voorbeeld van de wethouder van werk naar werk begeleiden of nog beter aan de poort staan en ervoor zorgen dat er gelijk gematcht wordt, dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Elias. Mevrouw Bijvoet.
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is hard gewerkt door de Wil in deze vreemde tijd. Dat mogen duidelijk zijn. Men heeft zich flexibel opgesteld. En met name de constructie, de samenwerking binnen het sociaal werkteam. Daar zijn we zeer van gecharmeerd. Dat mensen al voor de poort meteen aan het werk een andere baan zijn geholpen. Nou, we kijken met de VVD uit naar 7 oktober. Dat we misschien met een iets andere insteek, maar wij kijken uit naar 7 oktober om de keuzes te gaan maken die gemaakt moeten worden. Bedankt, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog andere leden van de raad in de tweede termijn? Ik zie geen handen. Dan is het woord nog aan wethouder Eggenhoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het cijfer van het ziekteverzuim in de TURAP. De TURAP is voor de zomer in het voorjaar gemaakt. Dus sindsdien zijn de cijfers dalend. Dus dat zal er de reden voor zijn dat de cijfer in de documenten die u ziet hoger is. Maar sindsdien zet de daling door. Dus vandaar dat ik denk, ik vind het wel voor u ook belangrijk om te weten wat de stand van vandaag is. En die is echt wezenlijk anders dan in de documenten staat. Voor wat betreft de bijdrage van de VVD. Eens, nullijn is belangrijk. We hebben als bestuur van Wil ook gezegd, financiën zijn ook even leidend voor de keuzes die we maken. Vandaar ook dat we voor de nullijn gaan. Maar we moeten wel goed met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de dienstverleningen op niveau te houden. En waar we het acceptabel vinden dat we concessies doen ten aanzien van de dienstverlening en hoeveel. Dus dat is zeker iets wat we met elkaar scherp moeten houden en waar we ook met elkaar over in gesprek moeten gaan. Dank u wel.
Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging bij dit voorstel. Is er behoefte aan stemming op het voorstel? Als er geen behoefte is aan stemming, dan constateer ik dat het unaniem is aanvaard. Dan gaan we naar agenda punt 9. Voorstel over de bestuursrapportage 2020 van de gemeente Nieuwegein. Ik kijk wie daar in eerste termijn het woord over wil voeren. De heer Horst, mevrouw Spalburg, mevrouw Van Schaik, mevrouw Verbeek. Verder, niemand lijkt wel een soort veiling op deze manier. Maar de eerste is toch de heer Horst.
Ja, voorzitter, dan doe ik de eerste bieding maar bij dit lot. Voorzitter, alle gekheid op een stokje. Tijdens de avond van de raad had ik aangekondigd mogelijk met een motie over de aanpak van eenzaamheid te komen. Daar ziet het CDA van af. Maar daarmee is het wat ons betreft niet over. Sinds de start van de coronacrisis komen berichten in de media dat meer mensen lijden onder eenzaamheid. En dat het niet slechts gaat om ouderen. Ook steeds meer jongeren hebben sinds maart te maken met eenzaamheid. En dan gaat het om het wel of niet ervaren van een gemis aan sociale contacten, intimiteit of steun in sociale relaties. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft hierover al diverse rapporten gepubliceerd, waaronder recent het rapport Welbevinden ten tijde van corona. Hierin komt naar voren dat het welbevinden van mensen lager is dan in 2019 en eerdere jaren. En dat eenzaamheid hierin een belangrijke rol speelt. Uit andere onderzoeken is gebleken dat gedurende de maanden van de lockdown, april en mei, vooral jongeren meer eenzaamheid ervoeren. En met de oplopende besmettingsaantallen en de dreigende aanscherping van maatregelen de komende tijd vreest het CDA dat er onder jongeren opnieuw een toename van eenzaamheid zal zijn. En dan laat ik de verwachte oplopende werkloosheid die jongeren extra hard raakt nog buiten beschouwing. Op de avond van de raad gaf wethouder Eggegoor aan dat de professionals van diverse organisaties in de stad elkaar op het thema eenzaamheid goed kunnen vinden. Dat vindt het CDA een goede zaak. Maar daarmee is wat ons betreft het zorgpunt niet weggenomen. Die zit namelijk op de vindbaarheid voor inwoners van die professionele ondersteuning. En dan gaat het dan vooral de mensen rondom inwoners die last hebben van eenzaamheid en die hiervoor hulp zoeken. Hoe weten inwoners die eenzaamheid in hun omgeving zien of die zelf eenzaam zijn, de weg naar die welzijnsvoorzieningen goed te vinden? In het eerder genoemde SCP-rapport wordt expliciet vermeld dat er een taak voor gemeenten ligt om eenzaamheid te bestrijden middels de welzijnsvoorzieningen. Kan de wethouder toezeggen dat zij bijvoorbeeld de gemeentepagina in de Molenkruier de komende tijd gaat inzetten om inwoners te informeren waar zij terecht kunnen met signalen uit hun omgeving van mensen die worstelen met eenzaamheid? Graag een heldere toezegging van de wethouder op dit punt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Horst. Het woord is aan mevrouw Spalburg.
Ja, nogmaals dank voor deze reportage. We waarderen de nieuwe vorm en het is ook goed leesbaar. Het is de eerste keer en door het coronavirus ook niet direct de meest makkelijke en complete reportage. Eén deel van onze doelstellingen kunnen we dit jaar niet realiseren, mede door het virus. Dat betekent wel dat de verantwoordelijkheid in het college is om hier toch volop in te zetten.
De PvdA heeft al gewezen op onderdelen van de werkzaamheden die aandacht behoeven. En net als het CDA vinden wij ook de eenzaamheid op dit moment in de gemeenschap breed raakt, van jong tot oud. Veel wordt al door onze inwoners in de stad georganiseerd, maar daarmee houdt de gemeente haar verantwoordelijkheid om hier aandacht aan te besteden. Ook de participatie in onze gemeenschap is een belangrijk onderwerp, evenals de onderwijskansenbeleid, armoedebeleid, de schuldhulpverlening waar ik al eerder heb gesproken, die zal ook gaan toenemen. De PvdA maakt zich ernstige zorgen over, en mede gezien het gemeentelijk budget dat afnipt ten opzichte van de werkzaamheden die het moet uitvoeren. In de algemene beschouwing zijn dit de onderwerpen waar wij zeker aandacht voor zullen vragen.
Dank u wel, mevrouw Spalburg. Het woord is aan mevrouw van Schaik.
Dank, voorzitter. We leven op dit moment in een rare tijd. Corona houdt ons in de houtgreep. Ons vrije handelen ziet er vandaag de dag heel anders uit dan begin dit jaar. En dat raakt ons op allerlei gebieden. Inmiddels is al lang duidelijk dat dit ook invloed heeft op onze financiën. In de rapportage zien we pijnlijk terug welke impact corona heeft op de gemeentelijke financiën van Nieuwegein. Door inkomstenderving en extra kosten moeten er keuzes gemaakt worden, welke activiteiten en plannen nog uitgevoerd kunnen worden, welke vertraging oplopen en welke misschien wel helemaal niet uitgevoerd kunnen worden. En dat raakt vele Nieuwegeiners. D66 maakt zich vooral zorgen over de kwetsbare groepen. Zo wordt er flink gesneden in de budgetten van kansen voor jeugd en meedoen naar vermogen. En is er nog geen specifiek mijlpunt voor eenzaamheid, voor jong en oud. En dat is nog alleen maar het begin. Want wat de laatste dagen ook duidelijk is geworden, is dat wij nog lang niet bevrijd zijn van corona. Goed, voorzitter, laten we eindigen met een optimistische noot. D66 wil het college bedanken voor deze eerste bestuursrapportage waarbij de inhoud naast de technische wijzigingen nu ook gepresenteerd wordt. Dit geeft ons meer inzicht in de tussentijdse voortgang van de beoogde doelstellingen. Wat wij nog wel wensen is een koppeling van doelstellingen met de mate van uitnutting van het budget. Ruim een half jaar geleden gaf de accountant deze al als tip mee. In de volgende drie kwart jaar moet het toch wel lukken om dit toe te voegen. Kan het college dit toezeggen? Dank.
Dank u wel, mevrouw van Schaik. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn positief over het voorstel, want het is goed leesbaar. Maar inhoudelijk keurt de slager zijn eigen vlees. En u begrijpt dat wij hier tegen zijn en ook niet voor dit voorstel kunnen stemmen. Dank u wel.
Dank mevrouw Verbeek. Ik kijk even eerst naar wethouder Adriani en dan... Interruptie. Oh, excuus, dat had ik niet gezien. Interruptie van mevrouw Spalburg.
Ik laat me wel horen. Ja, ik heb toch wel een vraag aan mevrouw Verbeek van Ieders Belang. Wat bedoelt ze met de slager keurt zijn eigen vlees? Dit is gewoon een tussenrapportage van financiële begroting. Dus ik begrijp niet helemaal wat ze hier bedoelt.
Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, als ze in de commissie goed geluisterd heeft, dan kan ze weten wat mijn collega daarover gezegd heeft. En dat was voldoende voor ons.
Ik denk eerst nog even mevrouw Spalburg, dan mevrouw van Schuik. Mevrouw Spalburg.
Ja, mevrouw Verbeek, dit is heel makkelijk. U stemt tegen alles wat met financieel te maken heeft. Ja, ik vind het heel zorgelijk dat u daar zo naar kijkt.
Mevrouw van Schuik, een interruptie.
Ja, dank. Mevrouw Verbeek... Uw betoog gaat er toevallig over het voorstel van het parkeren van de...
Daar komen we zo meteen op, voorzitter.
Oké, dan kan ik hem niet plaatsen, nee.
Dank u wel. Dan geef ik eerst het woord aan wethouder Adriani en ik vermoed daarna... Ja, ik weet niet welke rolverdeling heeft, dan vallen we eigenlijk gewoon nog een keer. Ja, eerst wethouder Adriani.
Voorzitter, dank. Niet veel vragen gesteld uit mijn portefeuille. Ik ben in ieder geval blij met de waardering die u heeft voor de opzet van deze rapportage. Het was natuurlijk voor ons ook zoeken hoe we dat gingen doen. Maar ik merk ook vanavond, maar zeker ook bij de avond van de Raad, dat het tot gevolg heeft dat we meer op inhoudelijke thema's met elkaar spreken dan een kwartje hier en een dubbeltje daar. En volgens mij komt dat het debat ten goede als het gaat om wat willen we bereiken voor de stad. Ik deel uiteraard de zorg die een aantal van u hebben geuit dat nou toch veel dingen vertraagd zijn vanwege corona. Het is ook wel echt vanwege corona, ook dat kunt u zien, ruim driekwart van de zaken die niet of nog niet op schema liggen, hebben direct relatie met de mate waarin we niet met inwoners of met anderen in contact kunnen zijn. Dus dat is ook wel een zorg voor het college hoe we dat in de komende periode gaan doen. Een concrete vraag van D66, of ook de koppeling tussen de te behalen doelstelling en de uitnutting van het budget inzichtelijk kunnen maken. Ik heb natuurlijk ook de aanbeveling van de accountant daarover gezien. We gaan dat bij de jaarrekening voor het eerst proberen, of we dat dan ook meteen ingeregeld krijgen om dat ook op bestuursrapportagemoment te doen. Nou, ik zie er nog niet heel veel heil in. Niet omdat het niet nuttig zou zijn, maar wel omdat je dan halverwege het jaar wel heel erg veel extra uitzoekwerk moet doen in een periode die het in aanloop naar de begroting toch ook al druk is. Dus laten we eerst eens kijken hoe het bij de jaarrekening eruit ziet, zou ik willen voorstellen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Eggegommer. We wachten even op het reinigen van de desk. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Eggegommer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eenzaamheid is denk ik zeker een heel belangrijk thema in corona. Was al een belangrijk thema bij ons in de gemeente, maar wordt door corona nog belangrijker. En ik deel ook wel uw zorg dat we niet iedereen die eenzaam is in deze stad vinden. En we zetten heel veel middelen in om mensen die eenzaam zijn wel te vinden. We gebruiken veel netwerken. En meneer Horst merkt ook op van zorg er nou voor dat je niet alleen via professionals contact legt met die mensen. Maar dat doen we ook niet. Kijk, geheimwijs op school is een belangrijke om ook jongeren op school in beeld te krijgen. Maar ook huisartsen, praktijkondersteuners. Hebben allemaal volsprieten en daar proberen we eenzaamheid gewoon echt goed op tussen de oren te krijgen, dat mensen daarop letten. Maar niet alleen professionals. Wat we juist aan het doen zijn, is om ook maatschappelijke partners en maatschappelijke organisaties aan te sluiten op het vinden van mensen die eenzaam zijn. En dan kun je denken aan kerken, maar ook wijkplatforms, aan andere groepen, maatschappelijke groepen in de stad. Dus het is niet zo dat we op dit moment alleen in een groepje professionals daarmee bezig zijn. We juist hebben geprobeerd om in de conferentie die we daar op dat thema hebben georganiseerd, om ook die maatschappelijke organisaties en professionals met elkaar in gesprek te laten gaan en kennis te maken, zodat we een zo hoog mogelijke...
Interruptie van de heer Oost.
Ja, voorzitter, ik had gehoopt dat u even de wethouder kans zou geven om haar laatste zin af te maken, maar dat sta ik haar graag toe namelijk, en dan plaats ik mijn interruptie wel.
Ik wilde zeggen dat ik daarmee hoop door die combinatie te leggen, onze volsplitten zo goed mogelijk in de stad te hebben, om zoveel mogelijk mensen te vinden die eenzaam zijn.
En dan heeft u nog een vraag voor de interruptie.
Ja, voorzitter, veel waardering voor die inzet en zeker ook het betrekken van maatschappelijke partners, maatschappelijke organisaties. U zult begrijpen dat het CDA daar zeer voorstander van is. Echter, als het gaat om mensen die te maken hebben met eenzaamheid, dan zijn die mensen ook vaak niet betrokken of niet in beeld bij maatschappelijke organisaties. Maar misschien wel bij iemand in de buurt. Een buurman of een buurvrouw of iemand op anderszins dichterbij waar die persoon woont. En die ziet dat die persoon al lange tijd niet buiten komt en niet zichtbaar is. Juist daarvoor is het goed als mensen weten waar ze met zo'n signaal terecht kunnen. En daarvoor was mijn oproep, gebruik nou de bekende communicatiekanalen als de gemeentepagina om dit soort mensen te helpen waar zij terecht kunnen. Want wij weten het wel, maar heel veel mensen weten dat niet.
Interruptie wordt wel een tweede termijn, meneer Horst, op deze manier.
Voorzitter, ik ben het helemaal met meneer Horst eens. En dat hebben we zeker toen we nog in de intelligente lockdown zaten, hebben we dat ook echt gedaan door bijvoorbeeld extra pagina's in de Molenkruier te vullen. Dus gezien waren meer gemeentepagina's dan normaal en juist ook voor dit soort thema's. En nu we zien dat de aantallen weer oplopen en wellicht ook mensen eerder geneigd zijn om ook weer thuis te blijven en we ook wel vragen aan inwoners van let ook een beetje op elkaar, vind ik het echt een goed idee om even goed te kijken welke kanalen we kunnen inzetten. En pagina's in de Molenkruier is er één, maar het eerste wat ik dan terugkrijg is, ja, maar die wordt maar in half Nieuwegein bezorgd. Dus die leest de helft van de stad niet. Laten we kijken wat een goede mix is om te zorgen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De Molenkruier zal er daar één van zijn.
Dank u wel. Dan kijk ik of er nog behoefte is aan de tweede termijn. Mevrouw van Schaik en mevrouw Veenstra. Niet. De heer Horst had hem al gehad. Toch nog. Je had hem eigenlijk al gehad. Dan geef ik u toch als eerst het woord. Kijken of dit kort kan.
Voorzitter, ik ga mijn best doen. Want er was één zaak die ik tijdens de avond van de raad en ook nu in mijn eerste termijn niet heb gedaan. En dat wil ik toch even expliciet zeggen. Namelijk dat wij blij zijn met de bestuursrapportage. Niet op alle punten qua inhoud. Zo bleek al uit mijn eerste termijn. Maar wel wat betreft de opzet. En wij denken dat het een helder stuk is dat ons als raad zeker helpt bij onze kaderstellende en controlerende taak. En dank voor de toezegging van de wethouder.
Dank u wel, de heer Horst. Mevrouw van Schaik.
Ja, ik wil deze termijn ook even gebruiken als reactie op de wethouder. Bedankt voor de toezegging dat de budgetkoppeling met de doelstellingen sowieso in de jaarrekening terugkomt. Ik zou de wethouder toch willen oproepen om eens te kijken met de ambtenaren of die koppeling ook gewoon in de bestuursrapportage terecht kan komen. Hoe daarnaar gestreefd kan worden, want wellicht dat de ambtenaren wel goede ideeën daarover hebben. Dat maakt het voor ons ook wat makkelijker en leesbaarder. Zeker als de jaarrekening ook op die manier gepresenteerd gaat worden.
Dank u wel, mevrouw van Schaik. Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij willen graag complimenten uitspreken voor dit stuk. Het is de eerste bestuursrapportage en dan gemaakt in toch zo'n rare tijd vanwege corona. Dus we vinden dit zeker een hele goede stap. En vandaar dat complimenten ook echt wel op zijn plaats zijn. Uiteraard vinden wij het ook heel jammer, maar ook wel weer begrijpelijk gezien de situatie waarin we zitten, dat veel voornemens niet zijn gerealiseerd door corona. We maken ons grote zorgen over een mogelijke tweedeling die hierdoor toch komt. En wij ondersteunen ook het pleidooi wat de CDA zojuist hield voor jongeren en de aandacht voor eenzaamheid of juist tegen eenzaamheid. Maar mijn vraag aan de wethouder is nog wel, wat doet het college concreet aan het tegengaan van de tweedeling? Dank u wel.
Dank u wel. Kijken of er nog anderen in tweede termijn zijn. Niet, en kijk even vanuit het college wie beantwoording doet. U heeft het college verwarrigd.
Is dat voor jou als de tweedeling
in de samenleving? Ja. Ik zie ook tweedelingen. Ja, het gaat door alle portefeuilles heen, dus wij zoeken even wie het woord voert namens college. Wethouder Schouten.
Voorzitter, dat is een vraag die op kan roepen tot een eindeloos antwoord. Ja. Dus daarom ga ik hier
ook wil zoeken.
Maar dat mag niet.
Nee, dat mag niet. Nee.
Maar ik denk wel van waar we wel heel erg op inzetten op dit moment, is juist vanuit, het noem toch maar even de meerjarenopgave welzijn, de brede toegang, om juist goed in de basisvoorziening in de stad te investeren. Zodat, en tweedeling is natuurlijk een heel breed begrip, maar in ieder geval de toegankelijkheid tot goede voorziening zo goed mogelijk is. Dat is de korte versie van wat een heel lang antwoord kan zijn.
Ik denk dat het een onderwerp is wat we met elkaar op een ander moment nog eens een keer wel zullen bespreken. Dan sluit ik de beraadslagingen en dan, ik heb in ieder geval mevrouw Verbeek willen zeggen dat ze tegenstemt, dus gaan we het voorstel in stemming brengen. U wens mevrouw Verbeek stemverklaring?
Ja, voorzitter. Voorzitter, wij stemmen niet overal tegen, maar kijken naar de inhoud van de voorstellen die we bespreken en zullen daarom tegenstemmen.
Ja, laat het hopen dat u allemaal naar de inhoud kijkt als u stemt. Wie is voor het voorstel? Dat zijn alle leden van de raad, minus mevrouw Verbeek. Dan is het mevrouw Verbeek is tegen, voor de duidelijkheid. Dan is het voorstel aanvaard met één stem tegen. Dan kom ik bij het voorstel over het koersdocument parkeren. Ik wil het in ieder geval zo doen dat ik heb gezien dat er fracties zijn die amendementen willen indienen. Die ik die als eerste het woord geef, dan kunnen andere fracties in de eerste termijn eventueel al reageren op de ingediende amendementen. U kent die ook, want die zijn al voor de vergadering rondgestuurd. Maar formeel is het wel zo dat ze nog ingediend dienen te worden. Dus ik neem aan dat degenen die dadelijk het woord krijgen zeggen dat ze bij deze het genoemde amendement ook indienen. Dan vraag ik wie in eerste instantie het woord wenst in de eerste termijn. Ik denk de Partij van de Arbeid, de heer Holteman en mevrouw Veenstra, de heer Snoeren, de heer Van der Heuvel en mevrouw Verbeek en mevrouw Vizé. Dat was het in dit moment voor de eerste termijn. Dan geef ik het woord aan de heer Holteman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om direct al met de deur in huis te vallen, voor de PvdA is het onbegrijpelijk dat het college in januari nog spreekt over een zo breed mogelijk draagvlak, terwijl nu in het raadsvoorstel sprake is van voldoende draagvlak, en dan citeer ik, wanneer de helft plus één van de belanghebbenden akkoord is met de onderbouwing. De PvdA vraagt zich serieus af of dit wel goed aansluit bij de omgevingswet, argument 1.1. En of dit voldoende rekening houdt met de belangen van iedereen, argument 1.2. Kan de wethouder ons uitleggen waarom hij dan toch deze stap heeft gezet? Natuurlijk, voorzitter, een rekensommetje is snel gemaakt, lekker gemakkelijk en geeft direct duidelijkheid. Echter doet dit volgens de PvdA geen recht aan het participatiebeleid dat we als Nieuwegein voorstaan. Democratie is toch echt meer dan de helft plus één. Daarom dienen wij samen met GroenLinks amendement A79 in. Met dit amendement wordt de invulling van het draagvlak in het raadsvoorstel als tenminste de helft plus één geschrapt, waardoor het alvast meer in lijn is met de komende omgevingswet. En is de verantwoordingsplicht over het participatieproces duidelijker omschreven. En ja, ook dit amendement kan met één voorstem meer dan tegenstemmen worden aangenomen. Maar wij moeten ons daarbij wel realiseren dat we hier in de raad zitten als vertegenwoordigend orgaan, als volksvertegenwoordigers, gekozen door inwoners van onze stad. We dienen daarbij rekening te houden met algemene belangen, met de belangen van iedereen en dus ook van minderheden, nu en in de toekomst. En dat wegen we allemaal zorgvuldig met elkaar af.
En een interruptie van mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, dan maar gelijk over dat amendement en waar de heer Holteman het nu over heeft. Want u wilt dan dus de helft plus één schrappen en daar in plaats van schrijven het resultaat van participatie wordt meegewogen. Maar wat ziet u dan als het resultaat van participatie? Hoe moet dat dan omschreven of hoe moet ik dat dan begrijpen? Want voor mijn gevoel is dat nog veel vager dan de helft plus één.
De heer Holteman.
Ja, ik kom daar nog wel op terug in de rest van het betoog. Maar elk rekensommetje wat u daaraan geeft is gewoon willekeurig. En het gaat er dus om dat we het geheel goed afwegen. En het geheel terugbrengen tot één sommetje, de helft plus één, is in ieder geval een keuze die willekeurig is. En in ieder geval niet, zeg maar, in de lijn is ook van een participatieproces. Participatie wordt volgens mij hiermee verwat met meerderheid.
Interruptie van de heer Hak.
Maar, meneer Holteman, voorzitter, vraag aan de heer Holteman. Wat is dan een breed draagvlak?
Nou, misschien, voorzitter, laat mij eerst mijn eerste termijn afmaken. En dan, als die dan onvoldoende beantwoord is, dan mag meneer Hak hem nog een keer stellen. Is dat een...
Ja, dan beloof ik de heer Hak dat ik deze interruptie niet meetel.
Oké. Okay. De helft plus N. Ik ga nu weer verder. Hè. Dat is dus iets heel anders dan individuele bewoners. Dus ik had het net over de vertegenwoordigende organen, zoals volksvertegen. Dat is dus heel iets anders dan individuele bewoners hun mening vragen over een voorstel in hun woon- en leefgebied. Dan spelen vooral individuele belangen. En daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar dan is de helft plus 1 wel een heel beperkt uitgangspunt. Stelt u eens zich voor, dat een voorstel wordt overgenomen waarbij een grote minderheid het volstrekt mee oneens is. Wat dat betekent voor de onderlinge verhoudingen en de leefbaarheid in die buurt. Dan kan men toch niet spreken over een breed draagvlak? Of vindt de wethouder dat wel, of vinden andere fracties dat wel? Want er wordt immers gekozen voor de helft plus 1. Voorzitter, laat het duidelijk zijn, volgens de PvdA is dat onverstandig. Daarom dienden we ook 2 jaar geleden, samen met GroenLinks en Groep Verdamme, motie M42 in over participatie bij betere buurten. Een motie die toen met een ruime meerderheid is aanvaard. En voor de duidelijkheid, de motie heette: de nieuwe buurt is van iedereen. En beslist niet, de nieuwe buurt is voor de helft plus 1. Daarom roepen we de Raad opnieuw op om ook dit amendement A79 zo breed mogelijk te steunen. Dank u wel.
Dank meneer Holterman. Het woord is mevrouw Veenstra.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in alle eerlijkheid vonden wij het wel even zoeken naar een goede reactie op dit koersdocument. Want ons vielen 3 zaken op en die hebben we ook besproken in de avond van de Raad. Als eerste, en dat vonden we heel belangrijk, misten we eigenlijk bij de leidende principes leefbaar klimaat. Dus het bij een integrale benadering, waar dit document ook voor pleit, altijd ook rekening houden met groene leefruimte, gezonde mobiliteit. En 2, we misten het fietsparkeren. En er staat bijvoorbeeld ook niks geschreven over de onderbezetting van de huidige parkeergarages. Daar zou je bijvoorbeeld de ondergrond als fietsparkeerplaats van kunnen maken. En ten derde, wij kunnen niet leven met de definitie van een breed draagvlak als zijnde helft plus 1. Want in ons gangbare taalgebruik zeg je bij de helft plus 1 krap aan gered, oftewel een close call en niet breed draagvlak. Maar tijdens diezelfde avond van de Raad werd er eigenlijk over al deze punten verwezen naar stukken die nog moesten komen. Samenhangende stukken, dat snappen wij zeker, zoals de omgevingswet, waarin ook veel geregeld zal gaan worden over participatie en die integrale afwegingsnormen, zoals een leefbaar klimaat, dus leesgroen en gezonde leefomgeving zal daar een plek in moeten krijgen. En daarnaast werd ook voor de overige punten verwezen naar de komende mobiliteitsvisie. En nu snappen wij dat niet alles kan wachten tot het vaststellen van de omgevingsvisie. Maar mijn vraag aan de wethouder is wel, waarom deze volgorde met de mobiliteitsvisie? Want bent u het met mij eens dat je door middel van je parkeerbeleid stuurt en dus uitvoering geeft aan je mobiliteitsvisie? En dat het daarom logisch is om eerst die visie op mobiliteit in brede zin te bediscussiëren en vast te leggen. En dan een koersdocument parkeren, daarvan af te leiden als instrument om die visie te realiseren. Ik hoor het graag van de wethouder. En dan de opmerkingen over de in dit document gehanteerde definitie van draagvlak. Wij hoorden de wethouder in de avond van de Raad ook aangeven dat het doel is om te komen tot een breed draagvlak. En in dit document is dat gedefinieerd, mijn collega van de PvdA zei het al even, als de helft plus 1. Daar hebben we in de avond van de Raad ook uitgebreid bij stilgestaan dat het echt geen gangbare definitie van breedte draagvlak is. Want dan denk je bij de helft plus 1 denk je aan een krappe meerderheid en niet aan draagvlak. Vandaar dat wij dan ook samen met de PvdA amendement 79 indienen. En voor de formulering van draagvlak, zoals die hier ook in staat, hebben wij ons laten inspireren afgelopen donderdag door mevrouw Pascal Giorgio-Poulou vanuit de VNG. Die heeft veel kennis van zaken over de omgevingsvisie en de omgevingswet. Zij heeft ons daar goed in ondersteund. En door dit amendement aan te nemen lopen we qua die definiëring vanuit de participatie en draagvlak daarmee ook alvast in de pas. Ik dank u wel.
Dank mevrouw Veenstra. Het woord is aan de heer Snoer van deze fractie van deze sessie. Want er zijn 2 heren Snoeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een koers zonder richting. Dat is de kwalificatie van D66 Nieuwe Gein van het raadsvoorstel koersdocument parkeren. En voorzitter, op zichzelf is het niet verkeerd om na te denken over hoe je met parkeren om moet gaan. En mevrouw Steenstra merkt het ook al terecht op. Het stallen van fietsen maakt daar zeker onderdeel van uit. Een groot gemis. Het streven naar een maatschappelijk effect dat snel en flexibel kan inspelen op zich steeds opnieuw wijzigende omstandigheden, dat zorgt voor voldoende parkeervoorzieningen als gevolg van een ontwikkeling, ook dat valt ook nog wel te onderschrijven. En dat geldt tevens voor de benadering waarbij parkeerbeleid integraal onderdeel is van een brede afweging. Maar, voorzitter, met dit koersdocument gaat dit niet bereikt worden. Het koersdocument, zoals valt te lezen, zou de kaders moeten bevatten van het parkeerbeleid. Een parkeerbeleid dat een uitwerking moet gaan vormen van een nog te starten proces om te komen tot een strategische mobiliteitsvisie. En het college ontneemt de Raad nu de mogelijkheid om vast te stellen in hoeverre de nu gepresenteerde kaders voldoen aan die uitgangspunten en de kaders van die strategische visie, van die strategische mobiliteitsvisie. En om die reden komt dit document naar mening van D66 Nieuwegein veel en veel te vroeg. Gelukkig treden de regels die in dit document staan pas in werking als er een besluit genomen wordt over dat parkeerbeleid. En dat parkeerbeleid wat een uitwerking wordt van de strategische mobiliteitsvisie. In hoeverre is het college zich bewust dat de strategische mobiliteitsvisie ertoe kan leiden dat het koersdocument wat nu voor ligt aangepast zou moeten worden? Voorzitter, het koersdocument bevat kaders. En nu is de Nieuwegein heel gebruikelijk dat wanneer er kaders worden gesteld, er een participatieproces wordt gevolgd. Nog in het document zelf, nog in het raadsvoorstel, lees ik met welke partijen vooraf is gesproken en wat zij van deze koers vinden. Of, om wat gekscherend met de indieners van het andere amendement te spreken, kan dit voorstel op breed draagvlak uit de samenleving rekenen. Wat maakt, concrete vraag aan het college, dat er geen participatieproces is geweest? Mijn derde punt, voorzitter. Het koersdocument wordt nu gepresenteerd als een beleidsregel. En aan beleidsregels kunnen inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen zekerheden ontlenen. En die zekerheid die lijkt aanwezig in het koersdocument door een checklist op te nemen, een checklist te presenteren met maar liefst 14 criteria waarop getoetst gaat worden. Voorzitter, dit is echter een schijnzekerheid. Aan niet één van de criteria is een norm gekoppeld die helder maakt op welke wijze er een beoordeling plaatsvindt. En dat is schrijnend, want alles en iedereen kan hiermee buitenspel worden gezet. Is het college bereid om de Raad inzicht te geven in de normen die bij ieder van die criteria gelden? Voorzitter, ik heb betoogd dat voor D66 Nieuwegein dit koersdocument te vroeg is. Dat bij de totstandkoming van dit koersdocument geen participatieproces gevolgd lijkt te zijn en dat de rechtszekerheid ver te zoeken is. En om die reden, voorzitter, dient D66 Nieuwegein een amendement in, nummer 80 als ik me goed... Ja, amendement 80, waarin we vragen om helder en duidelijk te formuleren op welke wijze de beoordeling van de verschillende criteria plaatsvindt en hier de gemeenteraad in mee te nemen. En als daarmee nu gestart wordt, dan kunnen de regels uit het koersdocument van kracht worden op het moment dat we besluiten over de strategische mobiliteitsvisie en het daaruit voortvloeiende parkeerbeleid. Niet parkeren dus, maar bewegen. Dank u wel.
Dank de heer Snoer. Dan is het woord aan de heer Van der Heuvel.
Dank u wel, voorzitter. De ingediende amendementen fixen een paar tekortkomingen aan dit beleidsdocument, deze koersnota. Wij zullen die amendementen steunen. Maar het voorstel schiet ernstig tekort. Voorsorteren op de omgevingswet vraagt onziens ook dat het parkeerbeleid niet over meerdere nota's verdeeld wordt. Zonder een integrale blik op alle parkeren is het voor ons duidelijk dat er geen oplossingen komen voor veel parkeeroverlast die er door de inwoners ervaren worden. Maar wordt het met dit koersdocument juist het risico om nog meer overlast gecreëerd? Daarnaast geeft deze nota te veel macht aan projectontwikkelaars en komt de gemeente te weinig op voor de rechten van haar inwoners. Ontwikkelaars hebben al overmacht en de gemeente zou daar meer tegenwicht aan moeten bieden. Graag zou de SP-fractie van de wethouder horen of in de toekomst een integrale beleidsnotitie voor alle vormen van parkeren tegemoet kunnen zien. Dank u wel, voorzitter.
Dank, meneer Van der Heuvel. Het woord is mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al veel gezegd. En wij missen ook in het koersdocument dat er niet staat over het eventueel opheffen van de parkeergarages die nog gebouwd moeten gaan worden. Voorzitter, het stuk kent te veel open einde. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. Maar waar past ze dan precies in, voorzitter? De wethouder die zei in de avond van de raad heel duidelijk, hij past precies in de omgevingsvisie. Maar waar dan?
Dank mevrouw Verbeek. Mevrouw Vizé.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel over participatie. Oh nee, excuses. Voor ons ligt een voorstel over parkeren. Hoewel de hoofdmoot van de huidige discussie misschien wel meer over de participatie gaat. Maar daar kom ik zo op terug. Eerst even over het voorliggend gevraagd besluit om in te stemmen met het koersdocument parkeren. En laat ik maar gelijk verklappen, daar gaan wij mee instemmen. Want dit voorstel biedt maatwerkmogelijkheden, flexibiliteit en daar waar nodig geldt alsnog het vangnet van de vastgestelde parkeernormen. Dan terug naar de discussie over participatie. Deze discussie loopt eigenlijk vooruit op later dit jaar wanneer we weer besluiten nemen in zaken de invoering van de omgevingswet. En op dat moment is de participatie op zijn breedst onderwerp van gesprek. Daar is straks vastgelegd hoe wij denken om te moeten gaan met participatie. En dat is vervolgens een toepassing op alle aan de omgevingswet gekoppelde onderwerpen, waaronder parkeren. Maar er is nu wel een discussie. Een sympathieke discussie, maar een onnodige en onhoudbare discussie. Onnodig, want volgens mij wegen wij altijd al het resultaat van participatie mee bij besluiten. En onhoudbaar, want wat is breed draagvlak? Hoe meten we dat dan? Waar ligt dan wel de ondergrens? Hoe weten onze inwoners dan waar ze aan toe zijn? Hoe weten mogelijke ontwikkelaars en initiatiefnemers waar ze aan toe zijn? Wordt dit per onderwerp een open discussie? Is dan straks voor project A zo breed mogelijk opeens de helft plus 2? En voor een project B vinden we opeens dat de helft plus 10 de draagvlak moet zijn? Dat wordt volstrekte willekeur.
Interruptie van mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb daar wel een vraag over, want u geeft zelf aan dat u blij bent met dit stuk, omdat het de nodige maatwerk voorziet en ook flexibiliteit geeft. Dus juist zeg maar die contextgebondenheid is iets waar wij juist voor pleiten in dit amendement. Dus hoe kunt u dat met elkaar rijmen?
Nou, volgens mij staat de flexibiliteit over hoe wij parkeren inrichten in wijken los van de participatieproces die daarover plaatsvindt. Het is flexibel over hoe gaan we om met de openbare ruimte. En niet flexibel over hoe gaan we met de participatie. Want participatie moet sowieso plaatsvinden. En er moet draagvlak zijn. Een ondergrens voor draagvlak is de helft plus 1. Vandaar zeg ik dat als dat in dit document staat zo breed mogelijk, krijg je volstrekte willekeur en kunnen wij daar niet meer op controleren.
Een korte aanvullende interruptie van mevrouw Veenstra.
Ja, dus ik begrijp goed dat, dat u blij bent met de flexibiliteit die er is op projecten en op dus parkeren. Dus gebouwen wat er komt en bebouwing. Maar niet flexibiliteit, dat u niet staat voor de flexibiliteit voor onze inwoners.
Nee, dat begrijpt u verkeerd. Want deze flexibiliteit is juist voor onze inwoners. Want inwoners hebben meerdere malen aangegeven dat zij meer inspraak willen hebben over wat er met openbare ruimte gebeurt in hun wijk. Zij moeten aan kunnen geven, moet daar een parkeerplaats of moet daar spelen of moet daar groen komen. En daarmee wordt in dit koersdocument wel mogelijk gemaakt om breder dat gesprek te voeren en minder vast te houden aan die vastgestelde parkeernorm. Die vastgestelde parkeernorm biedt als terugvalbasis op het moment dat er tussen een ontwikkelaar en inwoners geen consensus bereikt wordt over hoe de openbare ruimte ingericht moet worden. Dus dat staat los van de discussie over draagvlak. Draagvlak moet er zijn, met een ondergrens. De ondergrens is niet zo breed mogelijk, want dat kunnen we niet meten. Daar kunnen we niet over beslissen. Dan krijgen we volstrekte willekeur over dat we in wijkje A zeggen dat breed draagvlak prima was. De helft plus 2 vonden het goed. En bij projectje B krijgen we volgens dat draagvlak had opeens de helft plus 10 moeten zijn. Dat is toch niet te doen? Niet voor onze inwoners, niet voor de initiatiefnemers.
Gaat u ver? Een interruptie van de heer Holterman.
Mag ik aan mevrouw Vizé vragen, de helft plus 1 is draagvlak. Nou, geeft u zelf het voorbeeld van een extra parkeerplaats of een speelvoorziening. Nou zijn er in een wijk met 100, ik heb het ook in de commissie gedaan, hebben er 30 meegedaan en 16 zeggen, doe maar een parkeerplaats en 14 zeggen een speelvoorziening. Vindt u dat dan een breed draagvlak?
Mevrouw Vizé. Het is draagvlak. En uiteindelijk is het dan ons om mee te nemen wat wij met die participatie en die terugkoppeling doen. Wat vinden wij dan in het algemeen belang dat er met dat stukje openbare ruimte moet gebeuren? Gaan wij mee met de inwoners die zeggen ik heb daar liever een speeltuin? Of gaan wij de afweging maken, komt daar dan vervolgens een parkeerplaats? Daarvoor zitten wij hier als volksvertegenwoordiger om het algemene belang mee te nemen in combinatie met de participatie.
Ik zie nog een interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, dat triggert me. Want begrijp ik nu goed dat u zegt van, maar uiteindelijk gaan wij erover, wij beslissen en daar hebben we niks met inwoners te maken. Want zo brengt
nee,
u dat.
Dat zeg ik niet, mevrouw Verbeek. Ik zeg dat wij participatie meenemen in onze afweging.
Maar ja, wij nemen uiteindelijk hier wel het besluit. En daar hebben wij naast participatie nog heel veel andere belangen in mee te wegen.
De heer Snoer, nog een interruptie. En dan wil ik kijken of we de interruptiedebatjes kunnen beëindigen. En mevrouw Vizier, hadden we eerst de termijn laten afronden.
Ja, want dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vizier, heeft u toch het beeld dat wij over elk bouwplannetje wat hier langskomt straks een besluit gaan nemen? Dat is nou juist iets wat we aan het college gegeven hebben, overgedragen hebben. Dus wij nemen hier straks niet meer over elk bouwplannetje waar die participatie een rol gespeeld heeft een besluit. Dus daarin gaat uw betoog toch behoorlijk mank.
Het woord is mevrouw Visser.
Maar goed, in de besluiten die wel nog langs ons komen en waar wel participatie over gedaan wordt, moeten wij die ook afwegen in ons besluit. En dan is het een van de vele onderwerpen die wij moeten afwegen. En voor de afweging die het college moet doen, moeten wij ook duidelijk de kaders meegeven. En dit is geen duidelijk kader. Hier kan het college toch ook niet mee op pad. Want wat is dan breed draagvlak? Wat geven wij dan aan het college mee wat breed draagvlak is? Daar wordt hier geen antwoord op gegeven. Dus wij kunnen het dan niet controleren, de besluiten die voor ons liggen. We kunnen aan het college geen kaders meegeven waarmee ze besluiten kunnen nemen. Onze inwoners weten niet waar ze aan toe zijn. En onze initiatiefnemers weten niet waar ze aan toe zijn.
De heer Snoer nog.
Eén zin. Dan moet u zometeen het abonnement van D66 steunen. Want daar zit het allemaal in wat u nu noemt.
Daar denk ik nog even over na.
Het woord is mevrouw Vizier.
Daar heb ik zo ongeveer de helft van mijn bijdrage inmiddels al in mijn interrupties meegenomen. Dus ik ga even kijken waar ik nu gebleven ben.
Wat scheelt spreektijd? Ja,
dat scheelt zeker spreektijd. Dus ik was bij volstrekte willekeur. Daar was alles dat al in genoemd. Uiteindelijk is dus de conclusie dat we dit amendement niet gaan steunen. En dat is op zich ook wel jammer. Want het tweede genoemde punt onder met dien verstande, waarin vooruitlopend op het bespreken van de kaders van participatie als onderdeel van de omgevingswet, de initiatiefnemer niet alleen verantwoording moet afleggen over de mate van draagvlak, maar ook over de verantwoording over de inhoud, de wijze waarop en met welke inspanningen het participatieproces is vormgegeven, die kunnen wij namelijk wel van harte steunen. Ik zou dan ook graag de wethouder willen vragen om toe te zeggen dat deze zin in ieder geval meegenomen wordt en verwerkt wordt in de kaders van participatie als onderdeel van de omgevingswet die wij later dit jaar nog bediscussiëren en als het goed is ook over besluiten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Vizier. Dat waren de sprekers in de eerste termijn vanuit de Raad. Dan is het woord aan wethouder Van Engelen. Van Engelen. Ja, even voor de naamkaartjes, dat er een goede naam komt te staan. Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb best wel wat dingetjes opgeschreven. Het ging ook allemaal wel heel erg snel. Ik ga proberen in ieder geval volledig te zijn. Ik denk dat ik, voorzitter, eerst even probeer dus een beetje de boel samen te vatten en daarna in te gaan op de vragen en daarna terug te komen bij de amendementen. Dus voordat ik overga naar de beantwoording van de vragen en de amendementen, het volgende. De uitdagingen van de hedendaagse samenleving vragen steeds meer om anders om te gaan met parkeren. Dat heb ik net ook als rode draad door uw betogen heen gehoord. En voor ons ligt het koersdocument Parkeren 2020, wat niet voor niets de titel van parkeernormen naar leidende principes heeft meegekregen. Er werd net ook een opmerking over gemaakt om het een andere titel mee te geven, maar ik houd toch vast aan deze. Betreft die namelijk, naar de mening van de college, een inhoudelijk goed doordacht en uitgewerkt document met een inhoud waar we verder mee komen in Nieuwegein. We focussen ons daarbij in eerste instantie op de bescherming van de Nieuwegeinse inwoners om te kunnen blijven parkeren op redelijke afstand van hun woning en aan de andere kant de ruimte te zoeken in het kader van nieuwe ontwikkelingen. Parkeren valt uiteen in de verschillende beleidsdocumenten. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Maar dit visiedocument gaat expliciet over de parkeersituaties in wijken waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden en worden gerealiseerd en binnen de transformaties van de gebieden. Dus dat maakt het aan de andere kant wel heel erg begrensd. Dus de focus ligt juist dan daarop. Een ontwikkelaar net ook al even vragen over gesteld en opmerkingen over gemaakt, meneer Van der Heuvel. Die krijgt hier bij de ruimte inmiddels een goed onderbouwd onderzoek met zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten te komen tot een concreet uitgewerkt plan en met voldoende draagvlak onder bewoners om zo de parkeerbehoeften te onderbouwen. Over dat draagvlak kom ik zometeen nog even terug, want daar zijn ook veel vragen over gesteld. Daarvoor is die checklist van 14 criteria opgesteld. Dus indien de gemeente van mening is dat de onderbouwing onvoldoende is door de ontwikkelaar, dan kan zij alsnog besluiten om de huidige parkeernormen toe te passen. Nota bene, dit is een van de opmerkingen die in de eerdere behandeling van dit item in de avond van de Raad in januari als eis meegenomen is om terug te laten komen, om juist de duidelijkheid te geven aan de inhoud. Want als we er niet uitkomen, dan toch maar even dat brede draagvlak met degene die erover meepraten, omdat er direct betrokkenen zijn, dus degene waarbij je het draagvlak zoekt. En je komt er niet uit, dan moet je altijd nog een terugvaloptie hebben. En ik hoop het niet, maar het is wel uiteindelijk een vangnet. Even kijken. Dit geeft een ontwikkelaar geen extra macht, denk ik, meneer Van der Heuvel, maar juist de mogelijkheid om tot oplossingen te komen. En het dwingt ook om een participatietraject, in welke vorm dan ook, aan te gaan. Dat hebben we binnen de doorslagzone ook al gedaan, met de deelauto's en de verkoop van parkeerplaatsen. We zouden overigens bij een verkoop van parkeerplaatsen op plekken waar momenteel wel ruimte is, als dat uit het onderzoek komt, ook eens kunnen nadenken of we met het geld wat we eventueel daarmee zouden kunnen verkrijgen, een parkeer- of een groenfonds kunnen inrichten. Dat zou ook een mooi alternatief zijn om te plekken waar het wat minder lukt, een groenfonds of een parkeerfonds te hebben om het daarmee invulling te geven. Ik denk dat dat echt goede mogelijkheden geeft om daar iets mee te doen. We moeten wel nog verder met elkaar over denken, maar ik denk dat dat een goede optie is. Dan toch nog even een korte opmerking over participatie en draagvlak. Ik vind een, en niet alleen ik, maar ook het college, een bijzonder belangrijk en zorgvuldig te bewandelen proces. En dat vindt u ook, dat hoor ik net ook terug. Dat is ook een heel belangrijk proces wat gelopen moet worden. Het college vindt dat participatie en draagvlak het beste meegenomen kan worden echter bij de behandeling van de omgevingsvisie. Zodat dat voor alle beleidsterreinen ook zometeen gelijk is. Tot die tijd blijft het college wel vasthouden, en ik zal dat zometeen in de bespreking van de amendementen ook nog een keertje toelichten, aan de regel van 50% plus 1. Beschreven in dit document. En het is ook conform de parkeerregulering, want zo wordt ook met parkeerregulering omgegaan. En nogmaals, de toezegging die u vraagt, is er om in ieder geval het zeker mee te nemen ook in het traject binnen het komen naar de weg naar de omgevingswet en omgevingsplan. Dit document zie ik dus, of zien wij, als een document met de blik naar voren, inpasbaar op de weg naar een nieuwe omgevingswet. En los van de rigiditeit en starheid van percentages die we nu hanteren, en ook weer met de mogelijkheid om uiteindelijk dus wel op terug te kunnen vallen. Het is eigenlijk anders omgaan binnen de leefomgeving, wat betreft het parkeren met kansen en mogelijkheden. Dan nog even naar de vragen. Meneer Holteman, meneer Holteman van de PvdA, u vroeg van ja, hoe ziet u dat nou? Punt 1 en punt 2 wordt het belangen van iedereen hier nu ingekend en het brede draagvlak. Ik zie breed draagvlak, en u gaf er net zelf ook een voorbeeld van, dat als op een gegeven moment de direct betrokkenen, wat het aantal dan ook is, met allen gehoord gaan worden, daar ook een antwoord of een stelling in nemen. En uiteindelijk moet er afgewogen worden van gaan we het doen of gaan we het niet doen. Dan blijft voor mij ook het 50 plus 1 principe gangbaar. Dat is gewoon niet anders wat mij betreft nu. En het kan ook eigenlijk niet anders in een document wat vraagt om duidelijkheid. Ik heb al eerder toegezegd dat in de weg naar de omgevingswet en het omgevingsplan, dat er wel degelijk meegenomen gaat worden, dat de wijze waarop, en daar, ik kan die naam van die mevrouw met die Griekse namen niet onthouden, die heeft mij ook inderdaad heel goed nog even de weg duidelijk gemaakt in het omgevingswettraject. Ja, daar zijn heel andere afspraken over. En buiten dat, meneer Holteman, ook de mening van de minderheid moet gehoord worden. Maar uiteindelijk dient er wel een besluit genomen te worden. En dat gaat gewoon op basis van meerderheid. En 50 plus 1 is dan gewoon, denk ik, gangbaar. Maar het brede draagvlak heb ik net, denk ik, wat betreft mevrouw Veenstra, die daarna vroeg duidelijk gemaakt van wat het standpunt daarover is. U vroeg ook welke volgorde de mobiliteitsvisie is dat, die zou eerst moeten en daarna de parkeervisie. Zijn we niet aan de andere kant nu bezig? Daar kwam meneer Snoeren net ook mee, die maakt ook een opmerking over. Kijk, en de parkeernota kan naar de mobiliteitsvisie zometeen, want dat is gewoon een bouwsteen van die nota. Alleen, we hebben hem ook nu nodig, omdat er gewoon heel veel plannen en ontwikkelingen zijn, dat er gebouwd gaat worden in bestaande wijken, waarbij gewoon de inwoners last zouden kunnen krijgen van die ontwikkeling. En dat willen we niet. Want dan wordt het parkeren, wat in sommige wijken toch al heel lastig is en heel moeilijk is, wordt daardoor nog lastiger en mensen worden ontevreden. En dat willen we niet, want we hebben die niet voor niks op één gezet, het beschermen van de inwoners. Dat is gewoon punt 1 waar het om gaat.
Interruptie van mevrouw Veenstra.
Ja, bent u het met mij eens dat de burger juist goed beschermd wordt als ze weten waar ze aan toe zijn? Dus als zo'n kaders vanuit de mobiliteitsvisie, als dat meer helder is, dat ze dan ook meer weten wat ze kunnen verwachten waar ze aan toe zijn. En dat uiteindelijk ook helpt in het beschermen van de burger.
Ja, mevrouw Veenstra, het punt ligt hem in deze van, ik denk dat we hem deze parkeervisie nu ook nodig hebben om voor te kunnen. De mobiliteitsvisie, daar is men mee bezig. Die komt ook volgend jaar, in de loop van volgend jaar komt die. Ik zou er niet op willen wachten. Ik denk dat het nogmaals dat het inhoudelijk niet irreëel en onjuist is om nu gewoon op basis van dit stukje, wat onderdeel is van de mobiliteitsvisie, om daar nu gewoon een oordeel over te vellen en te zeggen van nou, dit vinden wij goed. Of sommigen van u, die vinden dat minder goed, dat heb ik gehoord.
Interruptie van de heer Snoer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor de wethouder toch een aantal dingen zeggen waarbij ik me afvraag of hij zijn eigen voorstel wel goed gelezen heeft. Want ik hoor u zeggen, we hebben deze nota niet nodig, want er liggen vraagstukken die we met deze nota moeten gaan beantwoorden. Ik hoor u net zeggen van het voorbeeld van, we hebben in de wijkdoorslag, hebben we al op deze manier gewerkt. Ik zie u knikken.
Nee, ik luister naar u, meneer de Snoeren.
Ja, want in uw voorstel staat toch heel nadrukkelijk dat de in dit koersdocument opgenomen beleidsregels gaan gelden zodra het nieuwe parkeerbeleid bij besluit is vastgesteld. Dus u kunt nog helemaal niet via de beleidsregels uit deze nota op dit moment gaan werken. Snap ik dat goed?
Ja, nee, u... Kijk, ik heb gezegd doorslagzone, heb ik expliciet gezegd. En dan moeten we dan maar even terugluisteren of ik dat goed heb gezegd. Maar de doorslagzone, dat heb ik gezegd, dus daar gaat het om en daar is het ook gebeurd. Als voorbeeld in ieder geval om inhoud en vorm te geven wat ik net betoogd heb. Het gaat erom dat we een oplossing vinden, en dan val ik misschien in herhaling, dat wil ik niet, voor het probleem wat zich voordoet als wij zometeen... gaan bouwen, vernieuwen en de druk op de inwoners die er al wonen gaan toenemen. En daar willen we een passende regeling voor aanbieden. En wij denken dat dit een passende regeling is. En wat ik net zeg, uiteindelijk wordt die meegenomen in de mobiliteitsvisie.
Dus... Ik zag ook nog een interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. De wethouder zegt, ja, ik bedoel alleen maar de doorslagzone. Maar ik wou hem toch heel duidelijk zeggen net dat het nu zo speelt in zoveel wijken dat we nu een besluit moeten nemen. Maar dat kan dus niet. Dus mijn vraag ook van, hoe ziet u dat voor u?
Nee, mevrouw Verbeek, deze parkeervisie die aangenomen zou kunnen worden, waar ik wel van uitga, geeft juist de ruimte en de mogelijkheden om de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden, om die een goede inhoud en vorm te geven met een duidelijke regels en voorwaarden erbij, op de wijze waarop dat gaat plaatsvinden. Dat betekent op basis daarvan vindt er een bescherming plaats van de inwoners die al wonen in de wijken. Dat is waar het om gaat. Ik ga maar verder, denk ik.
Ik zit ook te kijken of ik vingers zie of handen zie, maar het woord is aan de wethouder.
Ja, wat ik net al heb gezegd, de reden van het nu komen met het koersdocument is de noodzakelijkheid nu. Meneer Snoeren, D66, bewust van de aanpassing, document naar mobiliteitsvisie, daar heb ik al antwoord op gegeven. Waarom is er geen participatieproces geweest? Ja, meneer Snoeren, dit is een werkdocument wat nodig is om een nieuwe Nieuwegein-breed, nogmaals wat ik net heb gezegd, de bestaande parkeer in Nieuwegeiners te beschermen. Een participatieproces om te vragen wat iedereen ervan vindt. Nogmaals iets wat ik zeer belangrijk vind, maar in deze denk ik zal een ieder die het overkomt en waarbij hij weet dat hij op één staat bij de beoordeling met zijn parkeren, en daar ga ik dan maar even van uit, dat niet vervelend vinden dat dat zo is. Dan even de 14 criteria, dat noemde u schijnzekerheid. Nou, ik vind het geen schijnzekerheid, ik vind het een duidelijke opsomming van voorwaarden waar aan voldaan moet gaan worden. En ik denk dat het, naar aanleiding van uw andere vraag of we daartoe bereid zijn om de inzicht in te geven, ik denk dat het duidelijk genoeg is. Dan ga ik door naar meneer Van der Heuvel van de SP. De integrale beleidsnotitie voor alle vormen heb ik opgeschreven, maar daarmee weet ik niet meer goed van wat ik eigenlijk, ging een beetje snel. Kunt u uw vraag nog even toelichten wat u precies wilde weten?
Meneer Van der Heuvel.
Integraal beeld op alle vormen van parkeren, betaald, in de wijken, bestaand, nieuw en ook inclusief fietsen, et cetera.
Ja, nou ja, meneer Van der Heuvel, ik heb net aangegeven dat het document bedoeld is om in ieder geval op de locaties daar de voorwaarden en de mogelijkheden te kunnen schetsen. En dan gaat het echt puur om om de parkeerfaciliteiten die benodigd zijn, met name met de voertuigen, met auto's, dat is wel zo. En als laatste had ik nog mevrouw Verbeek. Parkeergarage past in de visie, merkt u op. Dat is het bouwen van parkeren valt onder natuurlijk uiteindelijk het vierde item van bouwen. En dat hebben we denk ik ook goed omschreven. Als er op een locatie op een gegeven moment iets opgericht moet worden om daar het parkeren mogelijk te maken, dan zou dat een faciliteit kunnen zijn. Maar dat is dan ook iets wat meegenomen moet worden in het onderzoek. En de kosten daarvoor die zullen uiteindelijk ook door de ontwikkelaar moeten worden meegenomen. En nogmaals, u moet het totaal zien in het beperkte van wat gebeurt er in de wijk als we ergens iets gaan transformeren of gaan bouwen waardoor er druk komt op het parkeren?
Voorzitter.
Interruptie van mevrouw Verbeek, dat is uw derde.
Ja, voorzitter, maar dit is niet een. Ik krijg een antwoord op iets wat ik niet gesteld heb. Dus dat vind ik wel heel vervelend.
Ja, u kunt ook even wachten op de tweede termijn. Dan heb je een tweede termijn mee. Ja? Bent u?
Ik had het van mevrouw Vizé, die wilde nog een toezegging, maar in de consternatie heb ik die eventjes ook gemist. Dus ik had zoveel op te schrijven.
Die wil ik wel even herhalen hoor, voor u. Of dat u kunt toezeggen dat puntje 2, die onder met dien verstanden staat in het amendement van PvdA en GroenLinks, over dat de initiatiefnemer niet alleen de vastgestelde mate van draagvlak controleerbaar maakt, maar ook dat hij verantwoording aflegt over de inhoud, de wijze waarop en met welke inspanningen hij het participatieproces heeft vormgegeven. Dat is namelijk de enige zin in het amendement waar wij wel achter kunnen staan. Dus ik zou graag de toezegging willen dat dit sowieso meegenomen wordt in de bespreking die wij later dit jaar hebben voor participatie en de omgevingswet.
Ja. Duidelijk. Ja, het woord van de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Vizé, die toezegging kan ik wel doen, vanzelfsprekend. Dat is juist hetgeen wat ik ook wil. Meneer de voorzitter, er komt nog een tweede termijn. De bedoeling dat ik nu al reageer op het amendement, of bewaar ik die voor na de tweede termijn?
Nee, dat is nog wel in uw eerste termijn. Ja, maar okay. Ik was naar richting mevrouw Van Beek.
Ja, goed. Nou, dan hebben we de twee amendementen. Om te beginnen met A79. Het blijft natuurlijk een discussie over wat breed draagvlak is en wat eigenlijk bedoeld wordt uiteindelijk met 50 plus 1. Ik probeer het nogmaals uit te leggen. De 50 plus 1 is een meetmoment waarbij iets door kan gaan en het brede draagvlak is iets waarvan ik gewoon denk bij mezelf, de direct betrokkenen is een aantal mensen waarbij je gaat onderzoeken en gaat vragen wat wil je. En meneer Holteman, ik heb u goed gehoord. U had het over een speeltoestel met 30 mensen. Als dat 30 mensen zijn die daar iets van vinden en 16 zeggen voor en 14 zeggen tegen, is dat dan breed draagvlak? Nee, dat is niet breed draagvlak, maar het is wel voldoende om te zeggen van we gaan het doen of we gaan het niet doen. U heeft wel degelijk een punt als u ook zegt van, en heb je ook oog voor zij die aan de andere kant staan. En dat vind ik zeker wel, vind ik ook zeer belangrijk. Maar er moet op een gegeven moment een keus gemaakt worden om daarmee door te gaan. En kijk, wat dat betreft stel ik...
Als u even wacht, ik zie een interruptie van de heer Holteman.
Ja. Ja, ik zou haar zeggen van, dan laat u de kinderen spelen op de parkeerplaats, maar dat is denk ik niet de bedoeling. U heeft een toezegging gedaan over ons tweede, randvoorwaarden die wij, bij beslispunt 1 hebben gesteld. Mm-hmm. Dat u dat in ieder geval in het participatietraject omgevingswet omarmt.
Zeker.
Maar dat kun je niet loszien, ook van het eerste punt. Want de ontwikkelaar kan een voorstel bij u indienen op het moment dat hij denkt van, hey, ik heb de helft plus 1 heb ik binnen en ik maak het even inzichtelijk. Klaar is Kees. Wat is uw reactie dan daarop? Dat is wel een risico en dan geeft u toch de macht aan de ontwikkelaar.
Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Holteman, dat ben ik niet met u eens. Even plat gezegd, dat weet u ook. De macht van de ontwikkelaar, die komt hier een aantal keer voorbij. En daar heb ik net ook iets over gezegd. Daar is geen sprake van. Er wordt de ontwikkelaar gezegd dat hij een aantal onderzoeken moet aanleveren. Die toetsbaar onderbouwd zijn. En die kwalitatieve en kwantitatieve zaken moet hebben. Waaruit een bepaalde uitkomst dan gaat komen. Dat is hetgene wat getoetst gaat worden. En daar wordt ook wel degelijk gekeken naar wie daarin meegenomen zijn. En uiteindelijk dat hij gekomen is tot... En het is hier absoluut dat, nou, ik wil dat niet zeggen, maar ik ga het toch even zeggen. Ik heb, vanwege ziekte heb ik helaas de avond van de raad moeten missen. Maar daarin kwam ook al een paar keer voorbij dat de macht van de ontwikkelaar wel heel erg aan de orde kwam. We leven niet in een bananenrepubliek en u mag vanzelfsprekend wel ervan uitgaan dat de zaken die zoals deze nu voorgesteld zijn, wel zorgvuldig worden afgewogen tot uiteindelijk een besluit wordt genomen. Het moment kan ik niet kiezen dat er een beoordeling plaatsvindt, maar... de validiteit van het besluit wel degelijk.
Ik dacht ook een interruptie van mevrouw Veenstra.
Ik wil toch even checken of ik het nou goed begrepen heb. Want hoor ik nou de wethouder zeggen dat deze nota dus voor de korte termijn geldt en alleen voor nieuwe projecten en transformatie. En dat het dus dadelijk in lijn komt met de omgevingsvisie. En dat we, als we dan dadelijk andere normen stellen, bijvoorbeeld ook met de omgevingswet, dat deze dan conform daarmee zullen komen. Is dat inderdaad, heb ik dat goed begrepen?
Ja, mevrouw Veenstra, daar ben ik toch duidelijk geweest. Absoluut.
Nog, ga ik verder, ik zie verder geen handen. Het woord is aan de wethouder of. Maar
ik was.
Moet het tweede amendement, denk ik nog.
Ja, hier hebben we nog. Tweede amendement. Ja. Ja. Ja, meneer Snoeren. U heeft hem namens uw partij D66 heeft u hem ingediend. Volledig ook contrair aan hetgeen wat het college voorstelt. Op zich is dat bijzonder interessant, want. Ja, ik ken u niet persoonlijk, maar u weet waarschijnlijk wel van iedereen die hier zit de meeste expertise en deskundigheid over dit onderwerp in huis. En toch ga ik u zeggen dat ik het niet eens ben met uw overwegingen en uw presentatie. Zoals ik in mijn betoog heb aangegeven, ligt hier in de mening van het college wel degelijk een inhoudelijk goed document. Met een inhoud waar we mee verder kunnen. Inwoners, ondernemers, ontwikkelaars weten na vaststelling van deze inhoud zometeen denk ik ook heel goed wat en hoe de gemeente omgaat met parkeren en bij transformatie en bij nieuwbouw. En ja, ik zou hem dus ook afraden, maar dat zal u niet verbazen naar deze woorden. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan sluit ik daarmee de eerste termijn. Dan ga ik naar de tweede termijn. Zijn er nog andere sprekers in tweede termijn dan? Ik zie wat signalen. Betekent dat er iemand schorsing vraagt? Ik zie u op afstand communiceren.
Ik zou heel graag een schorsing wensen voor 5 minuten, alstublieft.
Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten tot 5 over.
Voorzitter, voordat u gaat schorsen, vind ik het toch wel heel vervelend dat wij 2 vragen hebben gesteld en niet 1 beantwoord is.
Ik schors de vergadering voor 5 minuten tot 10:55.
Ik heropen de vergadering en heb nog een aantal mensen staan die in eerste termijn het woord hebben gevoerd. Ik neem aan dat hij dat in tweede termijn ook wil doen en ik kijk of er nog anderen zijn die in tweede termijn ook het woord willen voeren. Maar mevrouw Schildkamp en de heer Zondag en de heer Hak. Dan voeg ik die aan het lijstje toe. Dan begin ik bij de heer Holteman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de wethouder twee dingen horen toezeggen. Maar dan wel richting het traject participatiebeleid binnen de omgevingswet. In feite onze beide aanvullingen zoals ze genoemd zijn in het amendement. Dat betekent dat de helft plus één een tijdelijke maatregel is. Een momentopname heb ik gehoord. Die geldt voor anderhalf jaar binnen het nu te benoemen parkeerbeleid. En dat de discussie nog open gevoerd kan worden bij het traject omgevingswet. Ook de VVD en mevrouw Vissé heb ik dit horen zeggen. Indien de wethouder dit kan herbevestigen en dat ik het dus goed verstaan heb, dan willen wij het amendement intrekken.
Dank u wel. Dan mevrouw Veenstra nog in tweede termijn.
Ja, dank u wel. Het mogen duidelijk zijn dat het benoemen binnen één stuk van zowel breed draagvlak en de helft plus één niet handig is, want het is met elkaar in tegenspraak. En overigens, helft plus één is echt iets anders dan 50 plus één, want dat is 51. Dat is een simpele rekensom en een vast getal. Dat beide dingen genoemd worden in één document geeft geen duidelijkheid aan de burgers en daarom hebben wij het amendement gemaakt. Maar we zijn met de PvdA blij met de toezegging dat er een open gesprek komt over participatie en dat dit koersdocument daarop eventueel aangepast zal gaan worden. We hechten ook aan dat goede gesprek, want draagvlak is immers geen referendum, dat vraagt om meer doordenken. En we zijn blij met de toezegging dat de nota aangepast zal worden als er dadelijk andere normen komen. En dan is het ook maar vast even duidelijk waar wij voor staan. Luisteren naar iedereen, ook naar minderheidsstandpunten. Het met elkaar onderzoeken wat een gemeenschappelijke uitkomst kan zijn die past bij de context van waarover besluiten genomen gaat worden. En die ook toekomstbestendig is. Dat mensen snappen waarom een besluit genomen wordt, ook al hadden ze op voorhand een ander idee erbij. Kortom, die niet gaat voor het lobbyen voor een krappe meerderheid, maar die gaat voor echt draagvlak. Wij zien dat dit nu niet de plek is om dat verder goed uit te bediscussiëren. En nou, we hebben inderdaad het amendement daarom ook ingetrokken. We zullen deze punten meenemen naar het debat over participatie. En we zien er ook op toe dat deze notitie in de nabije toekomst daarmee in lijn komt. Dank u wel.
Dank mevrouw Vinst. Het woord is aan de eerste Noor, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. De meest opmerkelijke opmerking van de wethouder was dat ik volledig contrair ten opzichte van het college zou zijn. Voorzitter, het abonnement zegt van stel dat koersdocument vast, ga daarmee aan de slag en ik voeg er alleen een punt aan toe. Ik weet niet of als je daar een punt aan toevoegt aan het voorstel wat er nu ligt, of je nou echt contrair bent. Ik vind het niet. En ik zal ook even uitleggen waarom. Want ik ben het hardgrondig met de wethouder eens dat die criteria er zijn. En dat aan die criteria voldaan moet worden. Maar een van de eerste woorden in de termijn van de wethouder was van wanneer de gemeente van mening is dat een projectontwikkelaar niet aan die onvoldoende overtuigend is in de invulling van een criterium. Daar zullen we ingrijpen. En daar gaat het nu precies om, voorzitter. Want het is niet helder wanneer aan een criterium voldaan wordt. En dat is de vraag die ik stel. Niet meer en niet minder. Dan heb ik de wethouder ook een aantal keren horen zeggen van we hebben dit beleid nu nodig. Maar voorzitter, in het document, en ik heb het er straks ook al geciteerd, is dat staat dat deze regels pas van kracht worden op het moment dat we als raad het parkeerbeleid vaststellen. En dat duurt nog wel even. Mijn vraag aan de wethouder is dan ook van hoe gaat u nu die inwoners beschermen terwijl u niet de regels heeft waarmee u kunt werken. En dan een laatste opmerking.
De wethouder gaf aan dat hij nadenkt over een parkeerfonds. Laat ik maar alvast heel helder stellen dat ik een parkeerfonds in een stad als Nieuwegein niet zo'n heel erg goed idee vind. Maar dat is voor de discussie die we later gaan voeren. Dank u wel.
Dank meneer Snoer. Het woord is aan de heer Van der Heuvel, tweede termijn. Geen behoefte meer aan tweede termijn, dat kan. Het woord is aan mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik zal mijn vraag van de eerste termijn nog even herhalen, hopende dat ik dan wel een antwoord krijg. In het koersdocument parkeren staat niets over eventuele opheffing van de parkeergarages. Het stuk kent te veel open einde. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. Waar past dat dan precies in?
Dank u wel. Mevrouw Vizee.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat we de discussie over participatie voeren daar waar die gevoerd moet worden. Dus daarmee dat het amendement ingetrokken is. Naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder kan ik in ieder geval vast aankondigen dat wij het amendement van D66 niet zullen steunen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vizee. Het woord is mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, de wethouder die zegt dit document is nodig om door te kunnen met nieuwe projecten. Dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Ik krijg daar een beetje bij het gevoel van, ja, is dat nou een manier om makkelijker af te wijken van de parkeernormen? En dan een heel veel woningen op een klein stukje grond te kunnen bouwen, want we kunnen dan zorgen dat we minder parkeerplaatsen hebben. Daarvoor heeft u natuurlijk die criteria vastgesteld, die 14 criteria. Maar ik vind dat de heer Snoer met zijn amendement best een punt heeft, want ik zie geen enkele prioritering in die criteria, ook niet een weging van dit criterium weegt zwaarder dan het ander. Ik weet dat er op andere terreinen hier in het huis wel van dat soort lijstjes zijn om andere dingen te bepalen, al gaat het maar om het kappen van bomen of zulke soort zaken. En ik zou ook zeker wel graag meegenomen willen worden in de manier waarop daar met die criteria omgegaan wordt. Dus wat in die zin kan ik de amendement van de heer Snoer wel steunen, maar het is alleen zo dat ik zou daar niet een raadsbesluit aan willen vasthangen of zoiets dergelijks. Maar ja, gewoon een soort van op de hoogte gehouden worden van hoe gaat de wethouder dat invullen en hoe gaat hij daarmee om. Want ik heb het idee dat dat nog helemaal ingevuld moet worden. En ik zou ook wel een beetje duiding willen hebben van is er nou werkelijk de reden dat dat zo snel moet gebeuren dat we inderdaad anders al die woningen niet kunnen bouwen of wat is de haast die u hiermee heeft?
Dat was uw tweede termijn. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Zondag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er is veel over gezegd al, het koersdocument. Op een gegeven moment, de discussie, ik ga hem niet helemaal overdoen, maar op een gegeven moment vraagt mevrouw Veenstra aan de wethouder van, dus dit is maar tijdelijk. Dan komt bij mij de vraag op, wat is tijdelijk? Hebben we hier strakjes anderhalf uur voor Jan met een korte achternaam zitten discussiëren? Had niet beter de wethouder deze koersdocument wellicht terug kunnen trekken en zeggen, moest luisteren, als het zover is, kom ik ermee terug, want ik heb het gevoel nu, of wij hebben het gevoel, dat dit eigenlijk een verloren tijdstip is geweest. Hier hadden we ook andere dingen mee kunnen doen. Dus ja, ik krijg het gevoel dat straks is, dus dit koersdocument waar we nu over zitten te praten, over een bepaalde tijd in de prullenbak terechtkomt. En ja, wat al vaker, ook hier al een aantal keren is gezegd, we weten niet. Wij hadden die 50 plus 1, daar waren we als Verenigde Seniorenpartij beslist niet blij mee, want ja, goed, dus maar goed, de Partij van de Arbeid in GroenLinks heeft een amendement teruggetrokken. Dus wat onze wat we gaan doen met de koersdocument, ik denk dat het wel eens naar kan neigen dat we hier niet voor zijn.
Dank u wel, meneer Zondag. Het woord is aan de heer Hak.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is blij met het voorstel zoals het door het college is voorgelegd. Wij zullen daar dan ook voor stemmen. Wij zijn ook blij dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks hun amendement uiteindelijk terugtrekken onder de toezegging ook van de wethouder enerzijds en anderzijds omdat we toch immers nog een heel traject met elkaar te gaan hebben om strakjes vast te stellen wat nou exact draagvlak is en wat niet. En tot slot het amendement van D66, dat zullen wij niet steunen omdat wij geen behoefte hebben om opnieuw over normen en over hogere wiskunde te spreken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hak. Is er nog iemand in tweede termijn die het woord wenst te voeren? Als dat niet zo is, dan geef ik het woord aan wethouder Van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Als reactie op de gestelde vraag in de tweede termijn. PvdA, meneer Holteman. U had het over open discussie voeren binnen de omgevingswet. Als we dat gaan doen en ik zou dat herbevestigen, dan zou u het amendement intrekken. Ik wil dat zeker doen, omdat ik heb dat in eerste termijn ook al bevestigd. Dus ik bevestig dat nu nog een keer. En mevrouw Veenstra, in reactie op wat u gezegd heeft, open gesprek, participatie belangrijk, vind ik ook, vinden wij ook. Dus dat is duidelijk, denk ik, zo. Nogmaals, het is geen afschuiven of op de lange baan schuiven, verre van. Ik bedoel, ik ga het niet allemaal herhalen, want dan zitten we hier nog een uur, ga ik zeker niet doen. En die ruimte krijg ik ook niet, denk ik. Maar de tijdelijkheid om het nu te laten gebeuren is heel belangrijk. Dank voor de ruimte die u geeft en de toezegging dat het in de omgevingswet meegenomen wordt. Om te kijken of het anders kan, zoals we ook hebben gehoord van de mevrouw van de VNG, die namelijk echt niet meer gaan uitspreken. Meneer Snoeren, au contraire. Meneer Snoeren, dat gevoel heeft u in ieder geval wel gegeven bij mij. Omdat als ik uw amendement goed lees, met name het middenstuk, overwegende, daar gaat u toch een aantal keren duidelijk stellen. En dat is goed, want dat maakt alleen maar duidelijk hoe het eventueel anders zou moeten. En inderdaad, uw laatste opmerking is van we moeten het nu gewoon niet doen. In relatie tot eerdere zaken die ik gezegd heb, zou ik juist zeggen we moeten het juist wel doen. En dat is ook contrair. De uitkomst van uw voorstel is ook contrair met hetgeen wat er voorgesteld wordt.
En interruptie van de heer Snoer.
En ik besef dat ik mijn derde bijna ga naderen, voorzitter. U gaf mij net als reactie, wethouder, dat ik de band nog maar eens moet terugluisteren. Maar ik geloof dat ik me dan in goed gezelschap bevind. Want ik heb... Ik ben helemaal niet geëindigd met de opmerking dat we dit nu niet moeten doen. Ik heb gezegd van wij zouden het voorstel van het college kunnen steunen, mits er daar een derde beslispunt aan wordt toegevoegd. En dat derde beslispunt heeft nou juist te maken met de helderheid en de zekerheid die wij onze inwoners, onze ondernemers, onze maatschappelijke instellingen willen geven, waar ze nou precies met dit beleid aan toe zijn. Dus ik snap niet dat u het woord contrair blijft gebruiken in deze.
Het woord aan de wethouder.
Ja, meneer Snoeren, dan worden wij het gewoon niet eens als u het niet snapt. Ik begrijp juist wel waarom ik het gebruik. En nogmaals, ik ben niet voor het punt wat u als laatste toevoegt, omdat ik denk dat het, volgens mij heeft mijn collega dat in de avond van de raad ook al gezegd, alles in het document staat erin, het hoe en het waarom, en dat is de lijn die we voorstellen. En zo gaan we het doen. Dus het is juist wel duidelijk. Goed, dan de volgende vraag die bij mij staat is van ieders belang. Er is niets van opheffing van parkeergarages gemeld in dit document. En waar past dat dan in, vraagt u? Het opheffen van parkeergarages is geen onderdeel van de koers van dit college op parkeren. En waar past dat dan in? Een onderdeel van de PECS heb ik u vorige keer, geloof ik, in de avond van de bestuursrapportage ook duidelijk gemaakt. In de PECS zit P15 financieel ingebed om indien mogelijk te realiseren.
Interruptie van mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. De omgevingsvisie is nog niet vastgesteld. En u had in de commissie gezegd van dat dit stuk precies daarin in paste. En onze vraag is, waar past dat dan in? Bij welk stuk van de omgevingsvisie? Want die hebben we nog helemaal niet vastgesteld.
Ja. Nou ja, mevrouw Verbeek, ik heb net ook een aantal keren proberen duidelijk te maken van dat dit systeem zoals we nu hadden, van de percentages, de parkeernormen die gebruikt werden, dat past sowieso niet in. Want dat zijn gewoon vaste normen, die zijn vast en die zijn gewoon voor elke wijk, zijn die gewoon bepaald. En dat zijn gewoon vaste cijfers. Op weg naar de omgevingsplan, de omgevingswet, wordt participatie en draagvlak en dragen het totaal, wordt daarin zeer belangrijk geacht. Dat is het ook. En in die lijn moet u dat zien. Het wordt gewoon nu zo vormgegeven dat het zometeen met in de weg naar de omgevingswet meegenomen kan worden. De opmerking die net gemaakt is door PvdA en GroenLinks in het amendement is juist dat zij zeiden van ja, moeten we dat wel op deze manier doen. Maar u heeft net ook zelf gehoord van waarom ze nu dit amendement intrekken, omdat het wel degelijk zometeen door middel van de toezegging van het college meegenomen kan worden in de omgevingswet en daar gekeken wordt wat de passende manier is om dat inhoud en vorm te geven. Ik kan het u niet anders uitleggen. Dan ga ik door naar mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie. Mevrouw Schildkamp, ik kreeg u een beetje het gevoel dat u eigenlijk wat zorgen had over de doorzettingsmacht en de onduidelijkheid daarvan. Zijn die criteria, worden die wel allemaal op waarde ingeschat? Moeten die niet gewoon nog eens bekeken worden op zwaarte en inhoud? Ik denk van, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon een opsomming is wat ik net ook heb aangegeven.
Interruptie van mevrouw Schildkamp.
Ja, dank u voorzitter voordat de wethouder een antwoord gaat geven op iets wat ik niet gevraagd heb. Het gaat mij er niet om dat die criteria niet op zwaarte of wat dan ook beoordeeld moeten worden, maar wel dat er een bepaalde prioritering in zit van welk criterium weegt nou zwaarder dan een ander criterium. En als zo'n criterium wordt gehanteerd, hoe weegt dat dan mee ten opzichte van de rest? Hoe gaan we daarmee om? En eigenlijk dus wat de heer Snoeren aangeeft in zijn amendement, hoe is de normering van deze criteria? En zolang dat niet helder is, geeft dat voor inwoners ook geen zekerheid?
Nou, meneer Schildkamp. Oh, sorry. Ja. Dat mag ik, ja. Mevrouw Schildkamp, de enige waarde die we hebben toegevoegd is de waarde van het beschermen van de medewerkers. Dat rijtje van 4 vooraf, hè. Die 14 criteria die u benoemt, dat zijn los van elkaar staande criteria die getest worden en getoetst worden bij elke aanvraag. Er zit geen waarde in, van de ene is wat minder waard, de andere wat anders waard. Het zijn gewoon 14 criteria die doorlopen dienen te worden en uiteindelijk dient daar iets uit te komen. En als dat dus niet goed is en niet al die 14 criteria kunnen worden beantwoord met van daar is een passende oplossing voor gevonden, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat degene die dat plan ontwikkeld heeft terug moet naar de tekentafel, omdat we daar niet mee akkoord gaan. Sterker nog, eigenlijk is dat als er niet voldaan wordt aan die 14 criteria, wordt het plan niet goedgekeurd.
Nog een interruptie van mevrouw Schildkamp, dat is de laatste dan.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dan begrijp ik dus nu dat wanneer dat er een plan pas goedgekeurd kan worden wanneer echt aan alle 14 criteria is voldaan.
Die staan er niet voor niets in. Die hebben een waarde. Staat ook in het document. Oké, ik hoor er wat.
Nee, maar u mag verder. U bent het woord.
Meneer Zondag van de VSP. Ja, de vraag is wat is tijdelijk? Ja, meneer Zondag, ik heb dat ook proberen uit te leggen. We hebben hem nu nodig. We gaan hem hopelijk zometeen, daar ga ik wel vanuit, ook zometeen vaststellen. Daar gaan we er ook mee werken. En wat zojuist door de indieners van het amendement PvdA GroenLinks duidelijk is gezegd, is dat zodra er een omslag plaatsvindt, dat we inhoudelijk echt met omgevingsplannen, omgevingswet en zo aan de gang gaan, dan wordt dit document meegenomen en wordt geactualiseerd in de weg die we dan zijn ingeslagen. En die toezegging was voldoende, heeft u gehoord, om het amendement in te trekken. Dan heb ik meneer Hak CDA nog opgeschreven, maar ik heb geen vraag genoteerd. Ik weet niet of ik er een gemist heb. Oké, dank u wel. Dat was voorzitter.
Een interruptie nog van de heer Snoer, dan is dat uw laatste dan.
Ja, dat had ik toch goed geteld. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van Engelen, u geeft nou net ook als reactie op meneer Zondag de opmerking van we hebben het document nu nodig. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar wat maakt dan dat u echt schrijft, en ik citeer uit uw eigen document, dat de in dit koersdocument parkeerde opgenomen beleidsregels gelden zodra het nieuwe parkeerbeleid bij besluit is vastgesteld. En dat gaat nog even duren. Hoe gaat u, en dat was mijn vraag toen straks die u verzuimd hebt om te beantwoorden, hoe gaat u tot het moment dat het nieuwe parkeerbeleid er is, onze inwoners beschermen?
Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel. Ja, meneer Snoeren. Als het koersdocument zo wordt vastgesteld, wordt het koersdocument inhoudelijk leidend en gaan we daarmee aan de gang. En ja, u kunt wel weer wijzen. Ik bedoel, maar ik geef antwoord op uw vraag. En dat is het antwoord op de vraag. Het koersdocument wordt zometeen leidend en wordt straks een integraal onderdeel van het mobiliteitsplan. En voorlopig gaan we op die manier werken. Dat is wat er staat.
Voorzitter, ik citeer.
Ja, uw interrupties zijn voorbij. Ja, ja, u nog een heel kort krijgt u hem ook, hè, maar dan is het ook het laatste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u geeft antwoord op de vraag, maar dat is nou juist, dan ga ik een woordje gebruiken, contrair ten opzichte van hetgene wat u schrijft, want u zegt dat deze regels voorlopig niet van kracht worden.
Ja, tot slot de wethouder.
Meneer Snoeren, dat is uw interpretatie op wat. Nee, maar ja, daar worden we het niet eens, wat dat betreft. Ik heb u net uitgelegd van hoe het gaat lopen en hoe het gaat zijn. En als u de tekst zodanig interpreteert, dat is uw interpretatie wat dat betreft. Ik zeg net toe dat het gewoon op deze manier zijn uitrol gaat vinden. En dat het was, voorzitter.
Dank u wel, dan sluit ik de beraadslagingen. En gaan we over naar de stemming. Er is nog één amendement, dan wordt eerst een stemming gebracht. En daarna moet het al dan niet geamendeerde voorstel in stemming gebracht worden. Wens iemand over het amendement A80, want A79 is ingetrokken. Of A80 nog iets van een stemverklaring af te geven, mevrouw Van Beek?
Ja, dank u wel, voorzitter.
Mag ik even de aandacht voor mevrouw Van Beek?
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de beraadslaging net gehoord te hebben, denk ik dat we, weet ik zeker dat we dat amendement moeten steunen.
Anderen nog over het amendement niet, dan breng ik het amendement in stemming. Wie is voor het amendement A80? Dat zijn 3 leden van de fractie van D66, 3 leden van de fractie van de SP, 1 stem van de ChristenUnie en 1 stem van ieders belang. Dan wie is tegen het amendement? Dat is 7 leden van de VVD-fractie, 3 van de fractie van GroenLinks, 3 van het CDA, 1 van lokale vernieuwing, 3 van de VSP en 3 van de Partij van de Arbeid. Dus het amendement verworpen met 8 stemmen voor, geloof ik. Ik kijk even naar de griffier. 8 stemmen voor en dan uitrekenen 20 tegen. Dan het voorstel. Wens iemand nog een stemverklaring over het voorstel? Zo niet, dan breng ik het voorstel in stemming. Wie is voor het voorstel? Dat zijn 7 leden van de VVD-fractie, 3 leden van de fractie van GroenLinks, 3 leden van de fractie van de CDA, 1 stem van lokale vernieuwing en 3 van de Partij van de Arbeid. Is dus tegen. En, ik miste mevrouw Schildkamp. Ja. Ja. En mevrouw Schildkamp van de ChristenUnie. Wie is tegen het voorstel? Dat zijn drie leden van de fractie van de SP. Eén stem van ieders belang. Drie stemmen van de fractie van de VSP. En drie stemmen van de fractie van D66. Dat zijn 18 voor en 10 tegen. Daarmee is het voorstel aanvaard. Dames en heren, het is 10:55. Ik schors de vergadering tot aanstaande maandag 8:00. En voor de kijkers thuis, u bent dan opnieuw welkom bij onze vergadering. Fijn weekend alvast.